De vorige keer zijn wij begonnen met... Eigenlijk was het met de Petrusbrief natuurlijk. Enige uitspraken over het zeer vaste profetische woord. Maar daarna hebben we ons in de eerste plaats bezig gehouden met 1 Thessalonicenzen 5. En ook met 1 Thessalonicenzen 4. Waar feitelijk gesproken wordt over onze meer persoonlijke toekomstverwachting. Wij verwachten immers dat de Heer zelf zal nederdalen met een geroep. Met de stem des aartsengels en met de bezuin gods. En dat dan die in Christus gestorven zijn eerst zullen opstaan en dat wij daarna, wij die levend overgebleven zijn, tezamen met hen zullen worden opgenomen in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, om alzo met de Heere te wezen. En bovendien is het de bedoeling dat we elkaar met deze woorden vertroosten. Dat waren de laatste versen ongeveer van 1 Thessalonicenzen 4. En dat is ook feitelijk waar de brief uiteindelijk over spreekt, over wat wij dan noemen in onze wat zwakke vertaling de opname van de gemeente. Waarna vervolgens in hoofdstuk 5 gesproken werd over de tijden en de gelegenheden, waarvan gezegd wordt, gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel dat. En hoewel dan de Thessalonicenzen geacht worden deze tijden en gelegenheden te kennen, zet de apostel toch nog het een en ander uiteen, waarvoor we hem uiteraard dankbaar zijn. Hij zegt, want gij weet zelf zeer wel, vers 2 van 1 Thessalonicenzen 5, gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Waarbij natuurlijk de dag des Heren die hier genoemd wordt, de dag des Heren is zoals we die uit het Oude Testament in het bijzonder kennen. Want er zijn talloze profetieën die daar spreken over de dag des Heren. Meestal onder deze naam ook en in sommige gevallen ook onder andere namen, maar het doet verder weinig te zaken. De dag des Heren namelijk, zoals die in bijzonder in de profetische boeken, de meer profetische boeken van het Oude Testament beschreven wordt. En daarvan staat dat die zal komen als een dief in de nacht, waarbij overigens meteen onderscheid gemaakt wordt en gezegd wordt, denk erom, wij zijn niet der duisternis, wij zijn niet des nachts, wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Zodat de gedachte dat de opname van de gemeente zal plaatsvinden als een dief in de nacht wel een heel erg misplaatste is. Er is geen enkele grond voor om dat te geloven. Al herinner ik mij dat er een film jaren geleden in ieder geval in omloop was. Die heette Als een dief in de nacht. Die dan specifiek ging over de opname van de gemeente. En wat moet ik daar nou van zeggen? Hè? Laten we zeggen een aardige film, maar een hoogst ongelukkige titel dan. Laten we het zo zeggen dan. Hè? Hoogst ongelukkig, want de opname van de gemeente zou niet komen. Juist niet als een dief in de nacht. De dag des Heren zou komen als een dief in de nacht. En dat is dus bepaald niet hetzelfde. Waarna gezegd wordt, want wanneer zij zullen zeggen, en dan gaat het inderdaad in hoofdzaak of in belangrijke mate om het woordje zij. Niet wij, maar zij. Dat wil zeggen, wij worden daar niet in betrokken in wat hier in vers 3 beschreven staat. De woorden zijn niet gericht, of spreken niet over de gemeente. Ze zijn natuurlijk gericht tot de gemeente, tot ons onder andere nu. Maar ze gaan niet over de gemeente, ze gaan niet over ons, ze gaan over hen. Namelijk, wanneer zij zullen zeggen, waarna je meteen al zou moeten denken, dat kennelijk hier al gesproken wordt over gebeurtenissen na de opname van de gemeente. En dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar dat valt hier zelfs al uit te concluderen. Wanneer zij zullen zeggen, want wij zijn er al niet meer. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Gelijk de banensnood en bevruchte vrouwen, ze zullen het geenszins ontvlieden. En dat is dan alweer het einde van wat uiteengezet wordt. Want voor de rest gaat het weer in vers 4 en wat er verder volgt. Over dat wij inderdaad niet des nachts nog der duisternis zijn, maar dat wij kinderen des daags zijn en kinderen des lichts. Met als consequentie, en dan komt het algemene thema van de Thessalonicenzenbrieven weer naar voren. Met als consequentie namelijk, laat ons dan niet slapen, maar laat ons waken. Want als het er helemaal over gaat, beide Thessalonicenzenbrieven spreken in de eerste plaats over wat de apostel hier noemt heiligmaking. Het heeft alles te maken met onze praktische levenswandel. En de hele gedachte is, Om het dan maar weer eens een keer kort te zeggen, want het is wel nuttig, heb ik gemerkt. Heel de gedachte is dat wij toen we tot geloof kwamen, werden wedergeboren en geheiligd werden naar de geest. Maar de bedoeling is dat wij daarna geheiligd worden naar de ziel. Dat wil zeggen dat er ook een verandering plaatsvindt in ons praktische leven. En daarna is de consequentie daarvan, de consequentie van die heiligmaking, dat wil zeggen het gevolg en vervolg daarvan, is ook inderdaad onze lichamelijke heiligmaking. En dat gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Hele simpele zaak. Naar de geest zijn wij zalig. Naar de ziel worden wij zalig, om het zo te zeggen. En naar het lichaam zullen wij zalig gemaakt worden. Want wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. En gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar dat was dan weer Filippenzen. Kortom, de Thessalonicense brieven spreken over heiliging, heiligmaking in het algemeen, als een praktische aangelegenheid in verband met de praktijk van ons leven, waarbij de uiterste consequentie is inderdaad de opname van de gemeente, waarbij ook onze lichamen veranderd zullen worden. En dat laatste, die opname van de gemeente, is natuurlijk tamelijk specifiek voor deze beide Thessalonicense brieven. Misschien dat ik vanavond nog even wat zeg over die andere Thessalonicense brief dan. Maar eerst nog maar even niet, want waar het om gaat is dat toekomstige gebeurtenissen in de eerste plaats hier zijn, op volgorde, de opname van de gemeente, die wordt ook als eerste beschreven, al moet ik er meteen bij zeggen dat er nou niet al te expliciet bij staat dat dat ook het eerste zal gebeuren, maar ik moet zeggen dat dat meer blijkt uit de tweede Thessalonicense brief overigens. Maar hier kun je het net zo goed lezen als je dat wilt. Eerst de opname van de gemeente. Dan de periode van vrede en zonder gevaar uit vers 3. En dan het haastig verderf. En voor de rest is het zo dat de term dag des Heren, waar die ook gebruikt wordt in het Oude Testament, altijd genoemd wordt in verband met wat hier dan heet haastig verderf. Dat wil zeggen, het gaat altijd over verwoesting. Oordelen, toorn, benauwdheid, duisternis bovendien, en dat wordt uiteraard hier ook genoemd, zodat duidelijk moet zijn dat die dag des Heren, zoals hier genoemd wordt, niet zozeer in verband staat met de periode vrede en zonder gevaar. Of anders gezegd, de dag des Heren is niet de periode van vrede en geen gevaar. Het zou dan eerder in verband gebracht moeten worden met dat haastig verderf wat hun zou overkomen. Want de gedachte is, in het Oude Testament al, maar daar kan ik echt geen tijd voor vinden. De gedachte in het Oude Testament is dat de komst van de dag des Heren gepaard gaat inderdaad met dat haastige verderf. Vandaar dat ook wel eens gedacht wordt dat de dag des Heren hetzelfde is als de grote verdrukking. En dat is niet helemaal correct, maar het komt natuurlijk wel aardig in de buurt. Maar goed, daar hebben we het hopelijk vanavond nog over. Want het was mijn bedoeling om vanavond de algemene lijnen dan even van toekomstige gebeurtenissen, de tijden en gelegenheden dus, om die uiteen te zetten. Want hoe dan ook, op een of andere wijze is het noodzakelijk dat wij bij de bestudering van de profetieën die profetieën aan elkaar kunnen relateren. Wat gebruik ik weer een lastige term vanavond. Synchroniseren dan. Dat is eigenlijk het betere woord. Maar in ieder geval dat wij de overeenkomstige gebeurtenissen uit de verschillende profetieën ook inderdaad naast elkaar kunnen leggen. Wat daarvoor nodig is, is uiteraard een chronologisch schema. Van mijn part een jaartallentabel. Al hoeven de echte jaartallen er beslist niet bij te staan, want het heeft er niks mee te maken. Het gaat maar om de volgorde van de gebeurtenissen. En zo'n schema wordt ons in de schrift wel degelijk aangereikt. Zo zit het nou eenmaal. En daartoe ben ik dus vorige keer eerst gegaan naar, omdat het gewoon niet anders kan, naar Daniël 9, waar uitdrukkelijk gezegd wordt hoe dat dan gaat in de toekomst. En de gedachte is dat inderdaad de geschiedenis van het Joodse volk, en daarmee, of daaraan hangen alle profetieën vanzelfsprekend, dat de geschiedenis van het Joodse volk nog 7 jaar te goed heeft tot aan het aanbreken officieel van het koninkrijk van Christus over het Joodse volk en de Joodse stad. Dat wil zeggen over Juda en Jeruzalem. Want zo stond het daar. Weet u wel, 70 weken waren bestemd, maar 69 weken waren om bij de intocht in Jeruzalem. Toen werd Messias afgesneden. Het is heel uitdrukkelijk zodat in de schrift de geschiedenis van de Heer Jezus als het ware wordt afgesneden bij diezelfde gelegenheid. Helaas wordt er te veel overheen gelezen, maar zo was het nou eenmaal. De geschiedenis werd daar afgesneden. Eerst bij de intocht in Jeruzalem, later min of meer herhaald bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Eveneens op de Olijfberg, was net zo goed een afsnijding. Maar feitelijk bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, want dat was het namelijk niet, hè, de intocht in Jeruzalem, daar gaat het om. Daar werd het afgesneden, daar hielden de 69 weken op. En Israël, of het Joodse volk, heeft dus nog 1 week van 7 jaren te gaan in de toekomst. Die kun je gewoon mee beginnen, als schema, 1 week te gaan, 1 periode van, dan laat ik het maar een beetje ruim nemen, dan kan ik er nog wat bij schrijven, van een periode van 7 jaar in totaal, waarbij bovendien in Daniël 9 vers 27 het midden van deze 70ste week van Daniël gemarkeerd wordt, zodat de week uiteenvalt in 2 perioden van 3,5 jaar. Waarbij we zo ineens nog meer op kunnen schrijven. Ik hoop tenminste dat ik het allemaal nog in gedachten heb. Ik wel, want ik heb het bandje even gehoord. Hè. Zo werkt zoiets, hè. Dus wij krijgen dan de 70ste week. Die begint met het sluiten van het verbond. Let op dat er niet staat. Het begint bij de opname van de gemeente. Zo staat het nergens, hè. Zo duidelijk. Er staat gewoon, de 70ste week van Daniël begint met het sluiten van het verbond. Tussen ongetwijfeld de Joodse staat en de Joodse stad. En ongetwijfeld dus een verbond wat inderdaad verband houdt met de Joodse staat en de Joodse stad. Want daar gaat het daarover. En ik wijs u er nog op, de 70 weken begonnen met de toestemming om de stad te herbouwen. En toestemming aan het Joodse volk om de stad te herbouwen. De eerste 7 weken daarvan, die houden ook rechtstreeks verband met de herbouw van de stad als zodanig. 7 weken lang, hè, 49 jaar lang werd aan die stad gebouwd dus, is de gedachte. Vervolgens eindigen de 69 weken bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer op de Olijfberg zijn tocht afbrak, weende over de stad, wees op het belang van de datum. Die datum toen, uitgebreid heb ik u voorgehouden uit Lucas 19, wees op het belang van specifiek die datum en kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan op de laatste dag dus van de 69 weken van Daniël. Verder weten wij dat als de Heer verschijnt aan het Joodse volk en wanneer het de naam des Heer aanroept, dan is dat de dag van de verwoesting van Jeruzalem. En dat moet noodzakelijk het einde van de 70ste week van Daniël zijn. Want er was ook gezegd in Daniël 9, er zou verwoesting zijn tot het einde toe. Dus kan niet missen, de 70ste week eindigt ook in verband met de stad Jeruzalem, zodat er nauwelijks wat anders overblijft dan op voorhand te concluderen dat het verbond waarmee de 70ste week begint inderdaad een overeenkomst, een verbond is, in ieder geval met betrekking tot de stad. Waarna ik me, zeg ik maar, wat me nou door de gedachten schiet, ik las van de week de kranten, doe ik wel eens vaker. Hè? En er stond in, dus wat stond er ook in? Voorspelling stond er, een klein kopje boven voorspelling. Dat lees je dus altijd, hè? Voorspelling. Maar er was een voorspelling van Arafat, die zei dat over 3 jaar zouden ze een overeenkomst bereikt hebben met betrekking tot de stad Jeruzalem. Nou, als dat zo is, hebben we beide gelijk. Hij en ik, dus, hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar de tijdrekening koppelaar. Maar dat dus even terzijde, want dat betekent natuurlijk niks, hè? Maar, want dat is niet een profetisch woord wat zeer vast is. Hè? Dat is het woord van mensen, daar moet je niet te veel van aantrekken. Maar het profetisch woord zegt dat een verbond zal gesloten worden waarmee de 70ste week begint. En het leidt geen twijfel dat dat een verbond moet zijn waarin Jeruzalem een belangrijke rol speelt. Daar gaat het om. Dus het zal sowieso een verbond zijn met betrekking tot de stad. Arafat zei zelfs dat dan over 3 jaar zouden ze een verbond hebben met betrekking tot Jeruzalem ook. Want Jeruzalem zou dan de hoofdstad worden van de zelfstandige Palestijnse staat. Dus dan wordt het een verdeling van de stad. Zodat beide partijen op een of andere wijze daar, hun belangen hebben, laat ik het zo maar zeggen. Maar dat kan dus heel goed. Je kunt je ook voorstellen dat zo'n verbond maar 3,5 jaar stand houdt. En dat er dan, want dan wil men meer. Als je de halve stad hebt, ga je verder onderhandelen. Dat je met zo'n Uzi gaat. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dan ga je verder onderhandelen over de... Is dit een dienst geweest, Kees? Maar dan ga je verder overhandelen, want je wil de rest van de stad ook. Ik bedoel, dat kan nou eenmaal niet samen, hè? Maar goed, wat er dus staat in Daniël 9 vers 27... is dat de eerste helft van de 70ste week, en dus de 70ste week, begint met het sluiten van een verbond. Er staat ook dat in het midden van die week het verbond verbroken wordt. En er staat er verder dat het dan voor verwoesting zal zijn. Want letterlijk te citeren, dat is mij nog nooit gelukt. Want ik vind het zo verschrikkelijk onduidelijk wat er staat. Maar wat er in elk geval staat, dat kan niet missen, is dat er verwoesting zal zijn vanaf dat moment tot het eind aan toe. En zelfs de uitdrukking tot het eind aan toe kan op twee manieren worden uitgelegd. Want de ene manier is tot het eind van de 70ste week aan toe. Dat is natuurlijk het meest voor de hand liggende. Maar het kan zelfs zijn tot het eind van Jeruzalem aan toe. Tot uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem. Dat het daarin uitloopt kan niet missen. Want dat is Zacharië 14, waar ik verder niet meer naar verwijzen zal. Maar Zacharië 14, waar staat dat de Heer zijn voeten op de olijfberg zal zetten op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Welke dag? De dag van de verwoesting van Jeruzalem. Dat moet dan de laatste dag zijn, zal ik maar zeggen, van de 70ste week van Daniël. Of de eerste dag daarna, wat mij betreft. Maar in ieder geval aan het eind van de 70ste week van Daniël dus. Dat is definitief. Definitieve verwoesting van Jeruzalem. Dat kan dus niet missen. Nou leggen we dit dus even naast, of naast 1 Thessalonicense 5. Van de tijden en de gelegenheden hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren, maar die term hebben we in Daniël niet gelezen, dus die schrijf ik ook niet op nog. Hè? Dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij, nou, als wij het niet zijn, wie zou het dan zeggen? Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Over wie gaat het dan? Dat kan niet missen. Dat moet dus. Moet dus het Joodse volk zijn, hè? De Joodse staat. Ja, met de naam Israël heb ik altijd wat moeite. Maar goed. Maar in ieder geval, dat is het Joodse volk, de Joodse staat enzovoorts. De inwoners van Jeruzalem. Ze zullen zeggen, vrede en geen gevaar. Lopen we daar naartoe? Kunnen we dat ergens invullen? Als we het er al ergens invullen, wanneer zullen ze nou zeggen dat het vrede is? Als ze een verbond hebben natuurlijk. Nou, dat staat er dus al, hè. En van verbond naar vrede, dat lijkt me duidelijke zaak. Bovendien, de profeten spreken tamelijk uitgebreid, zo hier en daar, over een verbond wat Israël, want zo staat het daar in het algemeen, dat Israël zal hebben inderdaad met de tegenstander, met de vijand, met de dood enzovoorts. En het zijn profetieën naar aanleiding van historische omstandigheden waarbij datzelfde volk een verbond sloot bijvoorbeeld met Egypte, om maar eens wat te noemen. In de veronderstelling dat als die Babylonische legers zouden komen, dan zou Farao van Egypte zou wel te hulp komen. En toen liep de Heer meedelen aan het volk dat het zo in ieder geval niet zou gaan en dat een verbond met de dood was. Het zou verkeerd aflopen, Jeruzalem zou verwoest worden, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurd is. En zo gaat het in de toekomst ook, alleen is het geen verbond met Egypte, niet specifiek althans. Maar dat doet nou verder weinig de zaak, hè? Maar dan gaan we verder. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, want men heeft een verbond gesloten, als de vergelijking dus opgaat, hè? Men heeft een verbond gesloten voor 7 jaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Ja, inderdaad, na 3,5 jaar. Want verderf invullen onder verwoesting, dat lijkt me erg voor de hand te liggen. Ik weet, wij vergelijken nu nog maar 2 profetieën. Als je wilt, kun je daar een heleboel tegen inbrengen. Ben ik me ook bewust op het moment dat ik dat zeg. Hè? Daarom zeg ik het af en toe wat zwak. Je kan het zo invullen, maar goed. Hè? Maar andere profetieën zullen dit moeten bevestigen. Kijken of het klopt. Hè? Dit zijn er nog maar 2 die we vergelijken. En zo zouden we het moeten doen, zei Petrus. Hè? Geen profetie van eigen uitleg. Want het is allemaal het woord Gods. 1 woord Gods. En men zou ze dus met elkaar moeten vergelijken. Hè? Goed, dat doen we dus. Dus wanneer zij zullen zeggen vrede, dat kan overeenkomen dus met de eerste helft van de 70ste week van Daniël, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Nou, dat is in ieder geval wat overeenkomt met de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Bovendien, later kan het niet zijn, want de 70ste week zou leiden tot een uiteindelijke verwoesting en daarna begint het koninkrijk over het Joodse volk. Dus verderf kan hierna over Jeruzalem niet meer komen. Het moet dus daarvoor zijn. Zo simpel is dat. Sterker nog, aangezien Israël nog maar 1 week te gaan heeft, moet dat verderf dus inderdaad komen ergens in die 70ste week. En dus vullen we het in de eerste helft niet, want dan heeft men vrede, heeft men een verbond enzovoort. Dus komt het in de tweede helft van de 70ste week. Dus precies wat Daniël 9 vers 27 zegt. Dus wat mij betreft sluit dat als een bus. En klopt het als een zwerende zinger. Goed zo. Juist. Dus eerst vrede en daarna haastig verderf. De term dag des heren is nu nog niet ingevuld. Hier. Maar het blijkt heel aardig te kloppen. Maar ik kom daar zo meteen op terug. Het blijkt heel aardig te kloppen. Want de gedachte is dat we eerst beleven de opname van de gemeente. Daarna met betrekking tot het Joodse volk. Ze hebben vrede, denken ze. Nou, in ieder geval korte tijd. Het is vrede en zonder gevaar. Daarna overkomt hun een haastig verderf. En dan houdt het verhaal op. Zodat je, als je het hiermee moet doen, zou moeten invullen dat hier aan het eind van die 70ste week de dag des Heren begint. Want als de dag des Heren begint of komt, want dat is de uitdrukking in de oudtestamentische profetieën, dan gaat dat inderdaad gepaard met verwoesting. In de eerste plaats over Israël of wat er van over is. Niet alleen Israël, daarna wordt ook gesproken over verwoesting, over Egypte, Edom, uiteindelijk Babel zelfs wordt genoemd. Dus dat is niet het eind van het verhaal allemaal, maar als de dag des Heren komt, in eerste plaats natuurlijk, komt het dan in Jeruzalem, wat het ook wezen mag. En als de dag des Heren komt met verwoesting, dan kan het niet anders, dan moet dat uiterlijk komen bij de verwoesting van Jeruzalem. Uiterlijk. Kan eventueel eerder, als u niet meer schriftplaats hebt dan dit, zou het eventueel eerder kunnen. Maar later kan niet, want als de dag des Heren komt met verwoesting over Juda en in het bijzonder over Jeruzalem, dan kan de dag des Heren laatst beginnen, uiterlijk beginnen, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Omdat later er geen verwoesting meer mogelijk is, want dan is de stad al verwoest. Zo eenvoudig is dat dus eigenlijk, hè? Nou goed. Dan laat ik het bij, want daarna ga ik naar een zeker zo belangrijke profetie als Daniël 9, namelijk die van Matteüs 24. Waar de discipelen aan de Heer vragen, wanneer zullen deze dingen zijn? Vers 3. Wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion? Vertaald met wereld. Als u maar bedenkt dat het niet de kosmos is. Hè? Dus je kan beter vertalen met eeuw. Dan is het vermoedelijk iets duidelijker. En dat naar aanleiding van, punt 1, de zogeheten intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer zei, hier zal geen steen op de andere gelaten worden. En punt 2, in de dagen die daarop volgden, was de Heer samen met zijn discipelen elke dag, maar alleen overdag, in Jeruzalem. En daar toonden zijn discipelen hem de gebouwen des tempels, vers 1. En toen zei de Heer Jezus tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden. Of gewoon, hier zal niet steen op steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Dat had hij dus een paar dagen tevoren ook gezegd. Want de situatie hier in Matteüs 24 speelt zich af in de dagen tussen de zogeheten intocht in Jeruzalem. Op zondag zal ik maar zeggen, op de eerste dag der week. En de avond van zijn gevangenneming, dat was namelijk donderdagavond. Dus in de dagen daarvoor, daartussen lag dat, hè. Zodat de woorden over de verwoesting van Jeruzalem vers in het geheugen lagen, bij de Heer ook. En die zegt dus, bij het zien van al deze dingen, hier zal niet steen op steen gelaten worden. Waarna zij dus naar de Olijfberg gingen, want volgens de schrift gingen ze er elke avond naartoe. De stad uit namelijk, het werd nacht en ze verlieten de stad. Maar terwijl die duisternis daar is, is de Heer met de zijnen op de Olijfberg. Want de Olijfberg is een type van, nou, kan, ja. Nee, feitelijk van onze bedeling, van de gemeente. De hele situatie op de Olijfberg is een beeld van de gemeente. Nu, daar komt het op neer. Een koninkrijk, een berg, koninkrijk, maar niet in Jeruzalem, dan zou het Sion zijn, maar buiten Jeruzalem. En dan wordt het dus de Olijfberg. En van de Olijfberg staat uitdrukkelijk weer, toch in Zacharië 14, dan maar weer, er staat dat hij ligt voor Jeruzalem. En dat betekent inderdaad dat voordat de Heer in Israël, in Jeruzalem zijn koninkrijk zal hebben, zal hij een koninkrijk hebben ergens anders. Maar dat is onze bedeling uiteraard, hè? Een verborgen koninkrijk voor Jeruzalem, eerder dan. En dat is uiteraard een beeld van de gemeente. En aan de discipelen, gezeten op de Olijfberg, verklaart de Heer dan de dingen die geschieden zouden. En dat is precies waar het om gaat. Wij als gelovigen worden op de hoogte gesteld van de dingen die geschieden zullen. En de vraag is dan, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? En dan komt er het antwoord, dat u niemand verleiden, zullen valse christen komen en gij zult horen van oorlogen enzovoort. Zie toe, word niet verschrikt, want nog is het einde niet. Einde van vers 6. Als deze dingen gebeuren, is dat niet een teken van het naderend einde? Staat het toch? Dat is niet een teken van het naderend einde. Nog is het einde niet. Het einde van wat? Niet het einde van onze bedeling, want daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de voleinding der eeuw. Nou, waarvan Satan de god is, hè? Satan is de god deze eeuw. Dus het vlug even uitrekenen, deze eeuw, die tegenwoordige eeuw dus waarover het hier gaat, die voleindigd zal worden, eindigt dus per definitie met het binden van Satan, zoals beschreven in Openbaring. En ja, dat duurt dus nog wel even. Nou goed. En nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan, het koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden, pestilentie en aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn een begin, niet een einde. Een begin der smarten, want het ergste komt nog. Dat is de gedachte. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukkingen, zullen u doden en ge zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Er zullen velen gestruikelen of geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. En het is allemaal een keurige beschrijving van de tijd van onze bedeling, zal ik maar zeggen. 19 eeuwen lang, niet van specifiek. De naderende wederkomst van Christus of zo. Het is gewoon de beschrijving van heel de periode, vanaf de dagen waarin dit gezegd wordt, tot de onze aan toe. En verder, want vervolgens staat er, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, en dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken, en dan zal het einde komen van wat? Van onze bedeling? Nee, van die eeuw. Daar wordt immers naar gebracht. Einde der eeuw. En voor de goede orde, dat valt dus samen met het binden van Satan. Maar daar hebben we het nog verder niet over gehad. Maar het ligt nog verder. Het ligt nog ver voorbij het einde van de 70ste week. Maar daar hebben we het nog over. Want als dan antwoord gegeven moet worden op de vraag, maar wanneer is het dan? En wat is dan het teken? Want je kunt wel vragen, wanneer is het? Wanneer zal dat zijn? Dan kan de Heer natuurlijk niet zeggen, nou, dat is in het jaar zoveel. Want een jaartelling zoals wij die kennen bestond nog in geen eeuwen. Dus dat was niet te doen. En dus was een alternatieve vraag, was, wat zal het teken zijn van uw komst? Want een datum is sowieso niet te geven, maar wel kenmerken. Zodat er gebeurtenissen zouden zijn waaraan het einde van de eeuw zou kunnen worden afgelezen. Zo van, als dat gebeurt, dan nadert het einde van de eeuw. Nou, dat is ook wat de Heer doet, want hij zegt vervolgens in vers 15, en dan doet hij precies wat Peter zei dat er gedaan moet worden, al is dit natuurlijk de omgekeerde wereld, zoals ik het nu zeg, maar hij doet wel wat Peter zei dat wij moeten doen, namelijk profetieën met elkaar vergelijken. En dus zegt de Heer, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, niet Daniël, maar de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats, want Daniël stond nooit in de heilige plaats, dat is makkelijk genoeg, zodat hier staat dat er ooit een gruwel der verwoesting zal staan in de heilige plaats, op de plaats waar de tempel zou moeten zijn dus eigenlijk, hè. En vervolgens dienen wij te weten dat gruwel altijd te maken heeft met afgoderij. Dat is de term ervoor. Waar we hem ook lezen in de Bijbel, het staat altijd voor afgoderij. En als het een zelfstandig naamwoord is, kan het zelfs een afgod zijn. Een afgodsbeeld eventueel. En als hier iets wordt opgericht, een gruwel der verwoesting wordt opgericht in de heilige plaats, dan weten wij wat dat is. De oprichting dus van een beeld wat aanbeden zou moeten worden, zeg maar gewoon populair, een afgodsbeeld die geplaatst zal worden waar eigenlijk de tempel zou moeten staan. En dus de Ark des Verbonds eventueel. Nou ja, dan wel het brandofferaltaar, maar dat maakt me nou niet zoveel uit, maar de plaats van de tempel. Daarover heeft Daniël gesproken en de moeilijkheid ervan is niet dat hij gewoon gezegd heeft dat het gebeuren zou, dat inderdaad zo'n beeld zou worden opgericht, want in Daniël vinden we het nogal, eigenlijk vinden we het al in Daniël 2, die is moeilijk, Daniël 2, daarna ook in Daniël 3, maar in het bijzonder in Daniël 8. En vervolgens, wat Daniël 8 betreft, dat is gedeeltelijk althans, want de profetie valt in twee delen uiteen, maar gedeeltelijk zelfs in het verleden al is gebeurd. Maar het was ver voor onze jaartelling, in het jaar 170, voor onze jaartelling, toen Antiochus Epiphanes een beeld liet oprichten, inderdaad op het tempelplein. Waarbij de Joodse godsdienst verboden werd en men moest knielen voor het beeld van Zeus. Nou goed. Dat is dus al gebeurd. Maar het aardige is dat de profetie die het aankondigt, Daniël 8, meteen een lijn doortrekt naar wat nu nog toekomst is. Dat staat er ook bij, want deze profetie zal zijn tot de tijd van het einde, staat er. Hè? Het gezicht zal zijn tot de tijd van het einde, duurt nog even. En dat betekent dat in de toekomst opnieuw zo'n beeld zal worden opgericht, waarna dus de rest van de profetie afgewikkeld wordt, om zo te zeggen. En wanneer het zal zijn, dat staat er ook niet al te nadrukkelijk bij, moet ik u zeggen. Maar laat ik het dan maar zo zeggen, ik heb er geen twijfel over dat dat inderdaad gebeurt in het midden van de 70ste week. Hier dus. De gruwel der verwoesting, moet ik hier schrijven. Zo. Dat is het tijdstip. Het midden van de 70ste week. De gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. En dat verklaart trouwens ook de term der verwoesting, want heel de gedachte is dat die oprichten van dat beeld daar ook inderdaad die verwoesting dan wel het haastig verderf in gang zet, om zo te zeggen. In elk geval staat er, en uit de rest van het verhaal wordt ook bevestigd dat dit het midden van de 70ste week moet zijn, in elk geval staat er dat als dan die in Judea, en dat betekent gewoon het Joodse land, het is eigenlijk niet eens een aardrijkskundige aanduiding, maar het is gewoon het land van de Joden, en dat is dus de tegenwoordige staat Israël, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, de vraag is welke bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, hij moet wel afkomen, maar dan om te vluchten, en niet om uit zijn huis iets weg te nemen, waarbij er altijd op gewezen wordt dat de trap van het huis aan de buitenkant zit, in plaats van aan de binnenkant bij ons, hè? Maar dat even terzijde. Dus langs de buitenkant naar beneden en niet het huis ingaan, maar de andere kant op, vluchten dus. Kennelijk naar diezelfde bergen als uit vers 16. En die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Dus inderdaad, meteen linea recta naar deze bergen, zo snel mogelijk. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Ik kom altijd die vrouw tegen, net als in 1 Thessalonicense 5. Omdat dat een beeld is van Israël uiteraard. Hè? Je kunt het ook letterlijk nemen. Maar ja, wee degene die slechter been zijn, had er dan ook kunnen staan. Maar dat juist dit beeld gebruikt wordt, is natuurlijk vanwege de overdrachtelijke betekenis. Hè? Doch bid dat die vlucht niet geschieden des winters, nog op een sabbat. Waarna een hele categorie is die zegt, dus zijn de Joden verplicht sabbat te houden, want dat staat hier in de Bijbel. Nee, dat is van de Adventisten, die interpreteren de profetieën zo. Bid dat die vlucht niet geschieden des winters, nog op een sabbat. Dus was het naar de wil van de Heer dat ze sabbat zouden vieren. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je moet alleen concluderen, dus kennelijk gaat het over een Joodse staat, over een Judea, waarin men kennelijk de sabbat houdt, met als consequentie dat dus het openbaar vervoer niet rijdt en dat soort dingen meer. En dan valt het niet mee om te vluchten. Je kunt de auto nemen, maar als de tankstations dicht zijn omdat het sabbat is, om maar eens wat te noemen, dan kom je er dus niet uit, hè? Nou goed, waarbij natuurlijk ook dit beeld gebruikt wordt, omdat de sabbat feitelijk aanduiding is, overdrachtelijk dan weer, aanduiding is van het komende koninkrijk van Christus. Dan hoort het feest te zijn, maar dit is een sabbat waarop men inderdaad zou moeten vluchten. Als ik er wat van me zou zeggen, commentaar zou geven op die sabbat hier, zou ik zeggen, de kans is dus groot dat het inderdaad op een sabbat zal gebeuren. Maar goed, dat is minder belangrijk, dat begrijpt u ook wel. Dus wat wel belangrijk is, is dat als die gruwel der verwoesting wordt opgericht, dat men met de grootste spoed het land zou verlaten. Uiteraard. Want, vers 21, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat betekent dus dat wij hier terechtgekomen zijn, inderdaad, in de tweede helft van de 70ste week. En dat betekent tegelijkertijd dat voor zover uit Daniël niet duidelijk is op welk tijdstip precies dat beeld of die gruwel der verwoesting wordt opgericht, is het hier wel duidelijk. Het luidt namelijk het aanbreken van die verwoesting, het haastig verderf in. Want dit is inderdaad de periode van verdrukking. Ik kan niet missen. Wanneer zou het anders moeten zijn? In de eerste helft van de 70ste week, dan heeft men een verbond, dan heeft men vrede. Daarvoor heeft geen zin, want dan draait de klok van Israël niet. Daar valt dus niks over te zeggen. Die tijd staat stil. Daar kan dus niks geplaatst worden. En daarna kan ook niet, want aan het eind van de 70ste week begint voor Israël, voor het Joodse volk, althans voor Jeruzalem, officieel het koninkrijk. Dan kan er geen verdrukking meer zijn. Dus het kan alleen echt maar zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar ja, dat staat natuurlijk ook nog wel in het boek Daniël. In verschillende plaatsen daar, hè. Nou goed. Daar ga ik dus ook verder niet op in. Heel de gedachte is dus dat als die gruwel der verwoesting wordt opgericht, dan markeert dat het midden van de 70ste week. Dus als de discipelen vragen, zeg eens wanneer zal het zijn, of geef eens een teken, zodat we dan weten hoe laat het is, zal ik maar zeggen, in de geschiedenis. Dan zegt de heer, nou, de gruwel der verwoesting. En waar hij in het bijzonder over zou spreken, is over de verwoesting van Jeruzalem. Want dat was de aanleiding voor de vraag. En de heer zegt dus, nou, dat wordt ingezet dan inderdaad hier. Bij de gruwel der verwoesting van Daniël, de profeet. Let erop, wie leest merken daarop. Dat betekent, wie dat in Daniël leest merken daarop. Wij worden dus door de heer onverwijld doorgewezen naar Daniël. Eerst om dat te lezen, alvorens met deze profetie verder te gaan natuurlijk. En we doen maar net of Daniël 9 in dit geval al voldoende was, hè. Maar goed. Dus in het midden van de 70ste week oprichting van die gruwel der verwoesting. Waarna vervolgens verwoesting, verderf, dan wel verdrukking komt. Voor gedurende, want het kan niet langer, gedurende de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Langer kan niet, want dan begint het koninkrijk. Volgens Daniël 9, vers 24 was dat nog steeds. 70 weken zijn bestemd over die volk om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, et cetera, et cetera. Dat blijft dus gewoon zo. Nou, daarna lezen we weer vers 21. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Eerste conclusie die we eruit trekken is dat als er zoiets bestaat als de grote verdrukking, dan moet het deze zijn. Ook al staat het bepalend lidwoord er niet voor. Het is de grootste ever, wanneer dan ook, hè? De grootste ooit. Dus het is de grote verdrukking, dat kan niet missen. Voor geval dat we diezelfde uitdrukking elders lezen, hè. En in de tweede plaats staat er, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld. Waarna de vraag is wat de wereld ermee te maken heeft. Want het gaat toch niet over de wereld, het gaat over Jeruzalem. En in bijzonder de verwoesting van Jeruzalem, hè. Het gaat allemaal over Jeruzalem. En het antwoord op die vraag is heel simpel. En wordt ook bevestigd in de volgende verse trouwens. Het antwoord is namelijk dat die grote verdrukking niet alleen zou komen over het Joodse volk of over de Joodse stad, maar inderdaad over de wereld. Alleen weten wij uit de profetie dat voor het Joodse volk en de Joodse stad die grote verdrukking nooit langer kan duren dan 3,5 jaar. En dat zijn omgerekend 42 maanden en nog een keer omgerekend 1260 dagen. En het is ook tijd, tijden en een halve tijd, maar daar valt niks aan te rekenen. Hè? Maar dat zijn de termen die dan in de schriften voor gebruikt worden. En heel de gedachte is dat die grote verdrukking voor de Joodse stad en staat, Daniël 9 vers 24, daar gaat het over, nooit langer kan duren dan de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zijn 1260 dagen. En aangezien het oordeel de verdrukking, zelfs de dag des heren, zou komen over alle volkeren en over heel de wereld, maar vervolgens aangezien die verdrukking in de eerste plaats zou komen over Jeruzalem, het oordeel begint bij het huis Gods, is een heel bekende kreet, maar het staat inderdaad in de Bijbel, dus dat begint bij het huis Gods, betekent het dat daarna diezelfde verdrukking voortduurt, maar niet over het Joodse volk, maar daarna in elk geval over de andere volkeren. Desnoods zonder de, over andere volkeren. En zoals bovendien die verdrukking moet leiden tot de bekering van het overblijfsel van het Joodse volk, zo moet de verdrukking over de overige volken leiden tot de bekering van het overblijfsel van de overige volken. De heidenen dus. Kan niet missen. Waarna zij allen het koninkrijk de 1000 jaren binnengaan wanneer Satan gebonden wordt. En dat is het einde van de eeuw waarover hier gesproken wordt. Hè? Maar goed. Neem weer de draad op. Want wat staat er nou? Er staat, als dan, vanaf het midden van de 70ste week, zal grote verdrukking wezen hoedanig niet is geweest van het begin der wereld, een bredere scope dan alleen het Joodse volk, tot nu toe en ook niet zijn zal, daarna dus niet meer, en zo die dagen niet verkort werden, en dat is een vers wat altijd erg problematisch is geweest voor de verklaarders, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Nou zijn er natuurlijk die lezen dat die dagen dan misschien dagen zijn van 23 uur of 22 uur. Of dat ze wel 24 uur duren, maar ze lijken niet zo lang of zo. Dat is ook een verklaring. Maar ik dacht dat we daar niet serieus over op in hoeven te gaan. Hè? Wat moet je daar nou tegen inbrengen? Als dagen verkort worden, wil het niet zeggen dat ze korter duren dan 24 uur. Of dat de klokken ineens sneller gaan lopen of zo. Maar het wil gewoon zeggen dat er minder dagen zouden zijn. Als je gekort wordt op je uitkering, krijg je gewoon minder. Maar dan krijg je niet kortere guldens of iets anders. Dan weet iedereen ineens wat het is, hè? Nou, als de dagen verkort worden, betekent dat precies hetzelfde. Het zijn dus minder dagen. Minder dan wat? Want hier komen de problemen dus, hè? In traditionele verklaringen komen hier de problemen. Minder dan wat? Waarna men dus zegt, ja, nou, het zouden 1260 dagen zijn. Maar hier staat dat bij nader inzien toch een paar dagen in mindering, worden gebracht. Maar dat kan natuurlijk niet. Want dan betekent dat de Heer eerst zegt, duurt 1260 dagen en later zegt hij, nou bij nader inzien, zal ik het toch maar iets korter houden, want anders loopt het verkeerd af. En dan komt hij op zijn eigen woord terug. En dat gebeurt niet. Dus er blijft gewoon staan, 1260 dagen. En als daar niks op in mindering gebracht mag worden, dan betekent het gewoon dat als er staat, zo die dagen niet verkort werden, betekent het gewoon dat inderdaad de dagen, dat dit al, die 1260, dat al, dit al de verkorte dagen zijn. Met andere woorden, er is al opgekort en nadat er opgekort is, bleven er 1260 dagen over. 1260 dagen van verdrukking voor Juda, het Joodse volk, en in het bijzonder voor Jeruzalem, de Joodse stad. Want lees maar wat er staat, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, ter wille van de uitverkorenen, of met een ander woord, ten behoeve van, dan wordt het misschien duidelijker, de uitverkorenen, zullen die dagen verkort worden. En als we praten niet meer over de gemeente van vandaag, maar over Israël en de volkeren, en we hebben het dan over uitverkorenen, over wie hebben we het dan? Over dit volk uiteraard. En dat betekent gewoon dat voor het Joodse volk, althans de bevolking van Judea en Jeruzalem, de dagen van de verdrukking verkort worden tot 1260 dagen. Maar niettemin staat er uitdrukkelijk bij dat het een verdrukking zou zijn die in relatie staat tot de wereld. Hoe staat het in Daniël 12? Ik kan het niet uit mijn hoofd zeggen. Dus ik moet het maar even opzoeken. Daniël 12, vers 1. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te die tijd zal uw volk verlost worden. Het gaat over volk in het algemeen en daarna over uw volk, waarbij dus in ieder geval gezegd wordt dat die benauwdheid van doen heeft met de volkeren als zodanig. En let er dan bovendien ook op dat de term verdrukking hier niet staat. Hier staat een tijd der benauwdheid als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is. Maar u merkt toch dat dat precies de uitdrukking is die door de Heer, maar dan in het Grieks, of Aramees eventueel, die door de Heer geciteerd wordt in Matteüs 24. Als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Duidelijk dezelfde woorden die door de Heer hier in Matteüs 24 worden aangehaald. Maar, en bovendien moet ik u dan op wijzen dat hetzelfde Daniël 12 vervolgens nog spreekt. Niet over 1260 dagen, zoals in voorgaande hoofdstukken daar. Maar zelfs spreekt over 1290 dagen en 1335 dagen. Zodat ook in Daniël erop gewezen wordt dat die periode van die 70ste week gewoon voortgaat. Dat wil zeggen dat daarna eerst een periode gemarkeerd wordt van 30 dagen. En daarna nog een periode gemarkeerd wordt van 45 dagen. Zodat daar ook de jaartelling doorgaat. En dan staat er zalig is hij die komt tot 1290. Of die komt tot 1335 dagen. Of dat soort dingen meer. Want u moet begrijpen dat de 70ste week eindigt met een verwoest Jeruzalem. Maar daarna begint het pas natuurlijk. Dat wil zeggen vanaf dat moment zou Jeruzalem herbouwd moeten worden en zou een begin gemaakt moeten worden met de definitieve vestiging, ook uitwendig zal ik maar zeggen, de vestiging van dat koninkrijk van Christus op aarde. Dat is waar het om gaat. En als de psalmist zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem, waar de stoelen van het huis van David staan, de stoelen des gerichts, dan zal dat Jeruzalem dan toch eerst nog gebouwd moeten worden. En als de dagen van verdrukking voorbij zijn, de duizend jaren begonnen zijn, dan heeft het niet zo geweldig veel zin meer, is het in ieder geval niet actueel om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het zou sowieso 1000 jaar vrede zijn namelijk. En te bidden voor de vrede van Jeruzalem in de 70ste week van Daniël heeft weinig zin. De eerste helft heeft men vrede, denkt men in ieder geval, dus wat zou men bidden? En in de tweede helft is er sowieso geen vrede. Jeruzalem zou namelijk verwoest worden. Nog afgezien van dat in dat Jeruzalem de tronen, de stoelen des gerichts niet staan. En dat daar niet staat de troon van David. En de psalm, 122, de psalm zegt dat het wel degelijk zo zal zijn. Over dat Jeruzalem gaat het daar. Dat moet dus in Jeruzalem zijn na de 70ste week van Daniël. En voordat de 1000 jaren beginnen. En zo'n verklaring kun je nooit geven als je denkt dat de 1000 jaren beginnen precies aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar wacht ik altijd even bij. Dat het goed tot u doordringt. Je komt met die profetieën niet verder als je niet in de gaten hebt dat de 1000 jaren niet beginnen meteen aan het eind van de 70ste week, maar pas een aanzienlijke periode later. En dat is ook wat de schrift uitdrukkelijk leert. De 1000 jaren beginnen niet met een verwoest Jeruzalem. De 1000 jaren beginnen met een Jeruzalem wat de strijd tegen de vijand heeft doorstaan. Een Jeruzalem waarvoor gebeden is, zal ik maar zeggen. Een Jeruzalem waarvan gezegd wordt dat het is een lastige steen die al de heidenen zouden tillen, dan wel proberen te tillen, maar ze konden het niet. Een Jeruzalem wat ze niet veroveren konden. Maar de 70ste week eindigt wel degelijk met de verwoesting van Jeruzalem. En als dat allemaal onduidelijk is, als men zo weinig van de profetie weet, dan zeg ik nou, in ieder geval, de wederkomst van Christus op de Olijfberg is heus bij de verwoesting van Jeruzalem, want dat staat er. Daar kan je geen spel tussen krijgen, hè, in de eerste verse van Zacharië 14. Nou, en als daarna de 1000 jaren zouden beginnen, hoezo zouden heidenen proberen Jeruzalem te veroveren en te verwoesten? Hoezo 1000 jaren vrederijk, zeg ik dan maar, om dan het traditionele termen, wat onbijbelse, maar traditionele termen dan maar te gebruiken. Daar kom je niet mee weg, dat is onmogelijk, dat is uiteindelijk niet een houdbaar standpunt, sorry. Dus wat lezen we nou, Matteüs 24, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet geweest is enzovoorts, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, worden ze dan verkort? Ja, voor de uitverkorenen. En dat is waar het hier over gaat. Het gaat hier over het Joodse volk, Judea, Jeruzalem enzovoorts. Het wordt inderdaad verkort tot 1260 dagen. Maar daarna gaat de verdrukking nog gewoon verder. Dat staat ook in de volgende vers overigens, hoor. Want, nou gaan we even door. Sprekend over de verdrukking, vers 23. Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Waarom niet? Want al die tekenen destijds zijn dan toch geweest, enzovoorts. En dan moet toch de Heer gauw komen, moet gauw zijn wederkomst plaatsvinden. Wel, nee. Dan moet men kunnen rekenen, namelijk. Als men gezien heeft de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, dan kan men op de vingers uitrekenen wanneer Jeruzalem zal verwoest worden. Namelijk 1260 dagen later. En als dus in die tussentijd gezegd wordt, hier is de Christus of daar, wel, gelooft het niet. Want hij komt pas na de verwoesting van Jeruzalem. En ik kan me zo voorstellen, met de geschiedenis uit de dagen van Jeremia in het achterhoofd, kan ik me zo voorstellen dat in die dagen valse profeten zullen opstaan en die met de Bijbel in de hand zullen beweren dat in deze dagen waarin Jeruzalem verdrukt wordt, zal ik maar zeggen, bestreden wordt, dat in deze dagen de Messias zou komen om het volk en de stad te redden. Waarom ook niet? Er zijn er vele christenen zelfs in onze dagen die precies datzelfde zeggen. Maar de Heer waarschuwt deze mensen en zegt, nee, zo gaat het niet. Jeruzalem zal niet gespaard worden. En je kunt wel die profetieën citeren waar de Heer belooft dat hij Jeruzalem zal redden en bewaren. Maar dat is niet dit Jeruzalem, dat is een ander Jeruzalem. Dit Jeruzalem zou verwoest worden, want de 70ste week eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. En dan pas verschijnt de Heer aan het volk en aan de stad officieel op de Olijfberg. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En in de tussenliggende periode van 3,5 jaar, dan zal men ongetwijfeld zeggen, ziet, hier is de Christus of daar. Wel, gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. Meervoud. En in het bijzonder zelfs één in het enkelvoud. Maar dat staat meer in het bijzonder in de eerste Johannesbrief en natuurlijk in Openbaring 13, om maar eens wat te noemen. Er zullen dus valse Christus en valse profeten opstaan. Er zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zijn woorden die later nog eens aangehaald worden door de apostel Paulus in de tweede Thessalonicensbrief. En verder is te verwijzen naar Openbaring 13, maar dat allemaal terzijde. En de Heer waarschuwt en zegt, zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Trouwens, u moet aannemen dat het ook niet kan, hè, uitgaan. Want wat de Heer zei een paar versen eerder, was dat als die gruwel en verwoesting wordt opgericht, is het een kwestie van minuten, kennelijk. Zo snel zou men het land moeten verlaten, waarom zou men dat doen? Want Jeruzalem zou pas verwoest worden aan het einde van de 70ste week. Waarom zouden we dan met zo'n grote spoed het land verlaten? Nou, kennelijk omdat ze er niet meer uit kunnen daarna. Kennelijk omdat de grenzen ook gesloten worden. Waar zouden ze heen moeten gaan? Gaat niet uit, ze zitten als ratten in de val, heet dat. Sorry voor de vergelijking, maar zo heet zoiets. In goed Nederlands. Mijn excuus voor de vergelijking, maar zo zit het wel. Het land gaat dicht, omgeven door vijanden. Men kan inderdaad nergens heen, men is opgesloten en overgegeven aan dit oordeel. En er zijn maar twee mogelijkheden. Of men komt in die verdrukking om, samen met de stad zelf. Of men roept de naam des Heren aan, waarnaar inderdaad de mogelijkheid is dat men behouden wordt. Ik zeg het een beetje terughoudend, omdat ik nog nooit ergens gelezen heb dat men dan ook, als men dat doet in die tweede helft van de 70ste week, dat men dan ook daadwerkelijk gespaard zal worden. Dat is nog maar de vraag. Maar ik vermoed van wel. Maar hoe dat ook zij, het zijn de enige twee mogelijkheden. Of sterven, of tot geloof komen. Goed. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Waarna ik altijd de gedachte heb dat hij dan misschien toch in de woestijn is. Maar dat even terzijde, hè? Want dat staat er nou net niet. Er staat niet, gelooft het niet. Als ze zeggen, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Als je het mij vraagt, omdat men er niet uit kan. Dat zal men niet overleven namelijk. Maar het suggereert tegelijkertijd dat de Heer wel degelijk daarbuiten in de woestijn is of zou kunnen zijn op een of andere wijze. Maar daar wil ik niet op ingaan nu. Voor te ver van het hoofdthema. En wanneer men zegt, zit hij eens in de binnenkameren, gelooft het niet, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal hen een haastig verderf overkomen. Maar zo staat het er niet. Maar daar gaat het wel over natuurlijk. Hè. Gaat snel. Alzo zal ook de toekomst... Aanwezigheid betekent het altijd, hè? Presentie, parousia. Alzo zal ook de aanwezigheid van de zoon des mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn... kennelijk de aanduiding van de ongelovige Joodse staat... in navolging van Ezechiël 37... de profetie van het dal van de dorre doodsbeenderen... waarin geest zou komen en waarna die beenderen weer een lichaam zouden vormen. Wel, zo gebeurde het niet. Er kwam geen geest in, maar het vormde wel een lichaam. En het was dus een dood lichaam. Het ging anders dan de wil van de Heer was. Maar niettemin is dus wel geprofeteerd dat het zo zou gaan. Het zou niet tot leven komen, er zou een dood lichaam ontstaan. En een verstrooid Joods volk zou op een of andere wijze weer een Joodse staat vormen. Maar inderdaad een dood lichaam, er was geen geest in, zegt de profeet als hij ernaar kijkt. En hier staat, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En dan vervolgens, en terstond na de verdrukking uiteraard van vers 21... Van die dagen, welke dagen? Wel, de dagen uiteraard van vers 22. De verkorte dagen dus. Leuk, hè? Dat zelfs die een rol speelt, hè? Niet terstond na de verdrukking, maar na de verdrukking van die dagen. Die 1260 dagen moet dat dan dus zijn, tweede helft van de zevende week van Daniël. Terstond, let op terstond, want dat zijn uitspraken die staan er lang niet altijd bij. Zeker niet in de profetie. Het is uniek als er iets dergelijks bij staat, van onmiddellijk daarna of zo. Hè? Nee, er staat terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is dus de eerste dag. Na de zevende week van Daniël. Nou, dan moet volgens Daniël 9 vers 24 het koninkrijk begonnen zijn. Officieel. Toch? Volgens Daniël 9, vers 24 moet daar het koninkrijk begonnen. Dan had ik hem al eens bij mogen schrijven. Dan moet het koninkrijk begonnen zijn. Ik ga ze een beetje doortrekken zo. Althans, voor de Joden. Niet voor alle volkeren. Het gaat daar alleen over het Joodse volk. Hè? En daar zal het eerst moeten komen natuurlijk. En maar hier staat, terstond na de verdrukking. Nou begint het koninkrijk, zou je dus kunnen lezen. Want dat is in ieder geval wat uit de vergelijking van de profetieën voortvloeit. Maar dat staat er niet. Er staat, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. Sommigen nemen dat letterlijk. Ik heb er niet het minste bezwaar tegen. Want kan best. Sterren die van de hemel vallen. Als ze van de hemel vallen, waar komen ze dan terecht? Op de aarde. Wat mij betreft kan dat gemakkelijk. Want zo groot zijn die sterren nou ook weer niet. Maar dat is een heel ander verhaal. Dus om die reden heb ik geen bezwaar tegen de letterlijke interpretatie. Maar ik geloof dat de betekenis is dat zon, maan en sterren verduisterd worden. Dan zijn ze er niet meer dus. Betekent dat. Althans niet waarneembaar, ze geven geen licht meer, de hemel is duister. En als de hemel duister is, is de aarde ook duister. Heel goed, ja. Goed. Dus terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisteren. Kijk, daar gaan we weer, hè. Wat maakt het ons uit dat de zon verduisterd wordt op een bepaald tijdstip? Er zijn natuurlijk altijd lui die als astronoom, ik ken er een hele rij hoor, voornamelijk, de meesten zijn overleden, maar die als astronoom de Bijbel lezen en proberen tot voorspellingen en tot jaartallen te komen op grond van astronomische gegevens in de Bijbel. Maar het leuke vind ik, dat hier heb je dus niks aan als astronomisch gegeven. Want het blijft nou eenmaal zo dat er staat, de zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, zodat de... Astronoom begint er niet aan hoor. Die moet dan gaan uitrekenen op welke dag tegelijkertijd een zon- en een maansverduistering plaatsvindt. Hè? Zitten mensen nog ernstig te kijken? Ook nog. Erg is dat. Hè? Dat vind ik zo erg. Hè? Dat kan namelijk niet. En als het wel gebeurt, staat het niet in de tabel, want dan vindt er een enorme catastrofe plaats. Dat kun je namelijk niet uitrekenen, want volgens hoe je dat ook keert of wendt, een zon- en een maansverduistering kan wel achter elkaar, maar er zit er altijd nog minimaal 14 dagen tussen. Of anders een hele maand en 14 dagen. Maar in ieder geval zit 14 dagen tussen, omdat een zonsverduistering kan alleen bij nieuwe maan en een maansverduistering kan alleen bij volle maan. En tussen nieuwe maan en volle maan zit pakweg 14 dagen. Dat kan dus niet. Dus astronomische tabellen, daar kun je hier niets mee, want dit is niet een astronomisch verschijnsel. En als het niet een astronomisch verschijnsel is, dan is het een meteorologisch, ik moet altijd even ademhalen van tevoren. Een meteorologisch verschijnsel, dan wel een atmosferisch verschijnsel, want daar komt het in de praktijk op neer. Dan betekent het gewoon dat er iets in de atmosfeer is dat het licht van zon, maan en sterren, dus allemaal, tegenhoudt. Bovendien astronomische tabellen over sterrenverduisteringen, daar heb ik zelfs nog nooit van gehoord. Dat kan überhaupt niet. Zodat, daarmee komen we er niet. En als het dat niet is, waarvoor dan worden deze dingen genoemd? Verduistering van zon, maan en sterren. In de eerste plaats omdat het een verduistering is die kennelijk ontstaat door aardbevingen. En dat bedenk ik niet, want dat staat namelijk in het Oude Testament vele malen. Bovendien, wij verwachten hier een aardbeving op dit tijdstip. Dat wisten we al. Zacharia 14, wat ik hardnekkig weiger te lezen. Jeruzalem zal verwoest worden. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan zal de Olijfberg scheuren. Dat heet gewoon in Nederlands een aardbeving. Hoe die veroorzaakt wordt, doet niks ter zake. Het is een aardbeving. En een beetje aardbeving gaat in ieder geval gepaard met stofwolken. Dus, en dus met een verduistering van de lucht. Dat is nou eenmaal zo. Dus, wat dat betreft, klopt het ook. Maar ik moet er nog wat anders bij zeggen. Wij vinden, ik ben de tel kwijt, nou ik zou ze na kunnen tellen, maar wij vinden talloze profetieën waarin ditzelfde genoemd wordt, verduistering van zon, maan en sterren. Nou, zon, maan en sterren, waartoe zijn die gegeven? Ja, tot licht en wat nog meer? Tot tekenen en tot gezette tijden, gezette tijden. In de Bijbel, volgens de Bijbel zijn zon, maan en sterren voor, om de tijd te meten in elk geval. Tot gezette tijden. Jaren worden ook ontleend in principe aan de zon, dan wel de maan, maar dat doet verder weinig de zaken. Ze zijn in ieder geval de ene, laat ik zeggen, natuurlijke klok. En dat is ook onder andere hun functie. Alleen het eigenaardige is dat dit verschijnsel van zon, maan en sterren, die allemaal tegelijkertijd verduisterd worden, dat is niet een verschijnsel volgens de gewone astronomie. Dus het is ook niet een verschijnsel van een normale natuurkundige klok, zal ik maar zeggen. Maar dat ze genoemd worden zo dikwijls in de Bijbel in dit verband, betekent gewoon dat ze in dit verband fungeren wel degelijk als tijdsaanduiding. Niet in de zin van een lopend uurwerk, zodat je kunt uitrekenen wanneer het zal gebeuren, maar gewoon als tijdsmarkering. Want hoe dan ook, dat het op een dag donker is en dat de zon, maan en sterren verduisterd worden. Nou ja, wat heeft dat nou te maken met die dingen als heilsgeschiedenis en met heilsfeiten? Wat heeft dat er nou mee te maken? En waarom dan komt het zo dikwijls in de profetieën voor? Gewoon opdat wij de klok erop gelijk zouden zetten. Om namelijk de profetieën te kunnen synchroniseren. Dat tegelijkertijd verduistering van zon en maan inhoudt of uitbeeld dat er duisternis in overdrachtelijke zin over de wereld zal komen vanaf dat moment. Ja, dat is ook een duidelijke zaak, maar dat is een overdrachtelijke toepassing. Maar waarom het zo vaak genoemd wordt, is ongetwijfeld omdat dit het grote synchronisatiepunt is in de profetieën. En wat je dus moet doen vervolgens, is de profetieën opzoeken waarin deze verduistering van zon, maan en sterren genoemd wordt. En dat zijn er nogal veel. Maar dan weet je meteen waar ze over spreken. Allemaal over gebeurtenissen rond of vanaf of vlak voor, afhankelijk van wat erbij staat. Die dag, dat moment, dat is dus de dag dat de Heer verschijnt op de Olijfberg. Waarna wij meteen even verder gaan, want dan kom je nog wel terug. Er staat, de zon verduistert, de maan geeft verschijnsel, die sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Hoe vreemd het voor sommigen misschien ook klinkt, krachten der hemelen is echt hetzelfde als krachten van de aarde. Maar dat ga ik nou niet uitleggen hoe dat kan, want het kan heel goed. Maar het is nou eenmaal zo. Zodat hier gewoon staat dat een aardbeving zal zijn. Dat is wat wij verwachten, want wij verwachten het scheuren van de Olijfberg minimaal. Vermoedelijk ook de verwoesting van Jeruzalem op deze wijze. Want ik denk niet dat de Heer het echt helemaal alleen overlaat aan vijandige legers. Maar dat even tezijde. Bovendien, de vijandige legers komen bij diezelfde gelegenheid ook om, volgens weer andere profetieën, zodat er toch wel een of andere vreselijke natuurramp plaatsvindt, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Maar dat klopt allemaal alsnog. En dan vers 30. Dan verwachten wij alleen nog dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar dat staat er nou net weer niet. Maar wel iets wat er volstrekt mee in overeenstemming is. Er staat namelijk, als dan, en dat is nog steeds terstond na de verdrukking van die 1260 dagen. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Met andere woorden, de hemel wordt duister en dan verschijnt er een teken. Dus het kan alleen maar een lichtend teken zijn. Aan een duistere hemel. Nou, zoiets mag je toch op zijn minst wel verwachten, nietwaar? Dus, men zal, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Als u het mij vraagt, is dat de Davidster. Maar dat is ook weer een apart verhaal natuurlijk, ga ik ook niet uitleggen. Maar het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Maar dan onderbreek ik al dit even. Want hier dienen we te merken dat hier geciteerd wordt uit niet Zacharia 14, daar wachten we op namelijk, Zacharia 14. Te die dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. Maar in plaats van Zacharia 14, leuk hè, we zitten al in de buurt, maar in plaats van Zacharia 14 wordt Zacharia 12 geciteerd. De uitspraken over, ze zullen mij zien die ze er stoken hebben. En ze zullen over hem, dan wel mij, rouw bedrijven als over een eerstgeborene. Enzovoort. Zacharia 12. En dan zullen alle geslachten der aarde rouw bedrijven. Het geslacht van die in het bijzonder, het geslacht van die in het bijzonder, staat er allemaal bij in Zacharia 12. En om die reden lijkt het mij ook in de praktijk handiger om dat woord hier niet te vertalen met aarde, maar gewoon met land. Maakt niks uit hoor. Het is echt hetzelfde. Aarde, het land, en meer in bijzonder het land ter onderscheiding van andere landen in de eerste plaats, namelijk het land Israëls. Eretz heet het in Zacharia. Hier is het Griekse ge, betekent precies hetzelfde. Aarde, het land namelijk. En aarde in de betekenis van heel de wereld of onze planeet, het komt in de Bijbel niet voor, de Bijbel kent zoiets niet. Dat heet niet aarde, dat heet wereld. En een planeet die aarde heet, heb ik wel eens van gehoord trouwens. Maar helaas, daar ga je weer, hè. Jammer van die titels altijd, hè. Van films en boeken, jammer van de titel. Maar een planeet die aarde heet, bestaat niet. Een beetje klassieke astronoom zou zich zelfs in zijn graf nog omdraaien. Want we hebben de aarde, de zon en de maan en de planeten. Maar aarde als planeet, aarde is toch geen hemellichaam? De aarde is aarde, dat is niet de hemel. Juist het tegenovergestelde, toch? Of niet? Nou goed, laat maar zitten. Hebben we het verder niet over. Dan zullen alle geslachten van het land, ik geloof dus dat het slaat op de geslachten van Israël, want dat is ook de betekenis in elk geval in Zacharia 12, waaruit het geciteerd is. Maar een van de dingen waar we altijd op moeten letten bij vergelijking van profetieën, is dat de ene profetie citeert uit de andere. En dat staat er lang niet altijd bij. Ik weet niet of hier een voetnootje bij staat, moet even kijken. Nee, hier ook niet, hè. Had de verwijzing onder moeten staan naar Zacharia 12, maar er staan een heleboel verwijzingen onder, maar niet naar Zacharia 12, zodat ik dan me cynisch altijd afvraag, hoe zal het dan zijn met de verwijzingen die er wel bij staan, hè. Als de enige echte goeie er niet bij staat, hoe zit het dan met die andere, hè. Maar dat had er moeten zijn, Zacharia 12, het is gewoon geciteerd uit het Oude Testament. En dat van dat dode lichaam uit vers 28 was trouwens ook geciteerd uit het Oude Testament, hoor. Maar goed, ze zullen zien verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien. En als u het helemaal vereenvoudigen wilt, kan u natuurlijk ook in het begin van het vers nog lezen. Zij zullen in de hemel zien verschijnen het teken, namelijk de Zoon des Mensen, want dat kan ook altijd nog. Want dan heb je nog verder vereenvoudigd. Maar als je het zo niet vereenvoudigt, wat taalkundig best kan hoor. Maar als het zo niet vereenvoudigt, dan verschijnt dus eerst zijn teken en daarna verschijnt hij zelf. Ze zullen hem zien, komend op de wolken des hemels. En wat zeiden die engelen ook alweer tot de discipelen? Ze hadden hem op een wolk ten hemel zien varen. Deze Jezus zal al zo wederkomen. En wel degelijk op de wolken des hemels. In het Oude Testament staat het trouwens ook. Maar ik kom er nog wel op terug, want dat er wolken zijn die dag, dat is duidelijk, want daardoor zijn juist zon, maan en sterren bedekt, hè, en zwart geworden. Maar zonder maan sterren verdwijnen, maar de echte zon verschijnt. En dat is uiteraard Christus zelf. Zij zullen de zoon des mensen, de erfgenaam van de troon van Adam. Let wel, er staat niet de zoon van David, er staat zoon van Adam. En dieper ga ik er nou niet op in, hè, hoe ik daar nou weer bij kom. Dat betekent de uitdrukking nu eenmaal. Maar wat men zou verwachten is de zoon van David, om te zitten op de troon van David in Jeruzalem. Maar er staat zoon des mensen, zoon van Adam. En dat is degene die recht heeft op het koningschap over alle volken, over heel de mensheid namelijk. Zodat in deze verse met de term zoon des mensen meteen al een verwijzing gegeven wordt naar wat er nou verder volgt. Want in de komende periode, na de 70e week van Daniël, zou dat koninkrijk immers gevestigd moeten worden over alle volkeren. En de koning heet in dat verband dus inderdaad zoon van Adam, zoon des mensen. En precies die titel wordt gebruikt. Ze zullen hem zien komen op de wolken des hemels. Of ze die grote kracht en heerlijkheid daar al zien, is nog maar zeer de vraag. En bovendien, hoe kun je kracht en heerlijkheid zichtbaar maken? Dat is ook nog maar de vraag. Maar dat hij komt, met dat ze hem zien komen en dat hij komt met grote kracht en heerlijkheid is duidelijk. Want als je het boek Openbaring ernaast legt en de termen kracht en heerlijkheid beziet daar, want het wordt daar nogal veel gebruikt, dan zul je zien dat het altijd de aanduiding is gewoon van zijn koninkrijk. Hem zijn de heerlijkheid en de kracht. Op dezelfde termen. Kracht en heerlijkheid. Dat is gewoon zijn koninkrijk. Toch? Nou, dat komt hij inderdaad doen, zijn koninkrijk vestigen. En dat zou je hier moeten lezen. Niet zozeer een beschrijving van zijn uiterlijk, maar in de eerste plaats een beschrijving van wat hij komt doen. Zijn koninkrijk oprichten. En dat komt dus overeen met wat wij eerder gezien hebben in Daniël. Dat blijkt ook wel, want als hij dan komt, wat zou hij dan doen? Als de Messias komt en die komt zijn koninkrijk oprichten, dan gaan we weer, wel dat koninkrijk zou moeten beginnen. Bij Israël en bij Jeruzalem, wat moet er dus eerst gebeuren? Want Israël is het land uit, is weg. Of gevlucht door Olijfberg, maar ook het land uit in ieder geval. Enzovoorts. En Jeruzalem is een puinhoop, wat moet er dus eerst gebeuren? Ja, door wie?
Door degene die eruit zijn.
Precies, dus moet hij de uitverkorenen, voor wie de dagen verkort waren uit vers 22, die zal hij dan eerst weer terug moeten verzamelen. Dat ze eruit gegaan zijn, staat hier niet bij. Maar dat weten we uit Zacharia 14, door de gescheurde Olijfberg immers. Hij zal ze daarna dus moeten terugverzamelen. Ik kan eigenlijk net zo goed meteen opschrijven. Verzamelen. Hij zal ze moeten terugverzamelen. Al was het maar om Jeruzalem te bouwen. Daar moet het toch min of meer mee beginnen. En dat staat er ook. Hij zal zijn engelen, zijn boodschappers, wie het dan ook maar zijn. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En de bazuin in het Oude Testament wordt geblazen wanneer? Wanneer moest de shofar, de ramson, de bezuin geblazen worden? Als er een koning gekroond wordt. Ja, zeg, als de koning gekroond wordt, moest de bezuin geblazen worden. En punt 2, als de legers verzameld moesten worden voor de strijd. Maar in beide gevallen is het zo dat de bezuin dus geblazen wordt wanneer men zich zou verzamelen tot en zich zou stellen onder de leiding van de koning. Met andere woorden, als de bazuin klinkt, breekt het koninkrijk aan. En als bazuinen klinken, is dat net zo goed, omdat het koninkrijk aanbreekt. En als de laatste bazuin klinkt uit, wat was het ook alweer? De laatste bazuin was 1 Korinthe 15, geloof ik, hè? Soms loopt het door elkaar natuurlijk. Maar als de laatste bazuin klinkt van onze dagen, betekent dat wij verzameld worden, ook lichamelijk, tot de koning. En als de zevende en dus laatste bezuin klinkt uit Openbaring, betekent het inderdaad dat de volkeren bijeengebracht worden en zijn, inmiddels trouwens, onder de koning. Het duizendjarig rijk begint dan, makkelijk genoeg. En als hier de bezuin klinkt, is het opdat Israël verzameld zal worden tot deze koning uiteraard. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Want daarheen waren zij verstrooid. Naar de vier hoeken der aarde namelijk. Staat in het Oude Testament. Van daaruit worden zij dus ook wederverzameld. En dat het is van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste dezelfde. Dat is omdat de einden der hemelen nou eenmaal hetzelfde is als de einden der aarde in de praktijk. Of nog eenvoudiger, het einde der hemel of des hemels, dan wel der hemelen, is nou eenmaal de aarde, ongeacht in welke richting men dat zou zoeken. Maar dat even terzijde. Ik zie tot mijn schrik dat het hoogste tijd is voor de pauze, dus we zullen het voorlopig even hierbij laten. We waren gebleven in Matteüs 24. Matteüs 24, vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En wat er daarna staat, hoeft er eigenlijk niet eens bij te staan. Want als je de betekenis van de bazuin kent. Ja, dat is inderdaad het verzamelen van de uitverkorenen, zal ik maar zeggen, tot de koning. Ja, aanduiding van het aanbreken van het koninkrijk. Hij zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. En dan staan er de meer bekende woorden. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En dan heel snel, de vijgenboom is nog altijd een beeld van, zeg maar Israël, de Joodse staat, of hoe het maar heten mag, hè. Ja. Leert van de vijgenboom, dat is diezelfde vijgenboom die een paar dagen daarvoor vervloekt werd. En misschien wel dezezelfde dag. Want toen kwam de Heer met zijn discipelen voorbij een vijgenboom waaraan geen vrucht groeide. En hij vervloekte de vijgenboom en hij verdorde. Heeft dezelfde betekenis. Dat wil zeggen dat inderdaad de geschiedenis van het Joodse volk werd afgebroken. Maar hier is sprake van een herstel van datzelfde volk. Men is tot geloof gekomen. Men wordt verzameld in het koninkrijk. De 70ste week van Daniël is voorbij. En door het terugverzamelen van die uitverkorenen ontstaat dus een, overdrachtelijk, een vijgenboom. Toch? Ja. De Joodse staat was verwoest aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dan uiterlijk op die datum is er dus helemaal geen vijgenboom meer. Dus als dan de Heer wederkomt, dan begint het met de terugverzameling van het volk, oprichting van de staat, hoe klein oorspronkelijk dan misschien ook, maar dat is een vijgenboom. Want de vijgenboom heeft dat altijd al uitgebeeld, hè? En dan staat er dus, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu, en bij nu zeg ik altijd hetzelfde, inmiddels, eindelijk dus, inmiddels, na al het voorafgaande, wanneer zijn tak teder, zacht dus, wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. En de normale betekenis van deze woorden is toch dat we hier nog niet aan het einde van het verhaal zijn. Er wordt namelijk aangekondigd dat de zomer nabij is. En nou zal ik het me niet vragenderwijze doen, maar meteen gewoon zo zeggen. De zomer nabij is, de zomer zal komen. Wel, dan moet meteen de conclusie getrokken worden dat dan de tegenwoordige boze eeuw voorbij is. Wat zal zijn het teken van uw komst van de voleinding der eeuw? Nou, als deze eeuw die boos is, waarvan Satan de God is, voorbij is, dan begint inderdaad de zomer. En dan gaat de vijgenboom dus vrucht dragen, was de bedoeling. Want waar zou het ding anders voor dienen? En dus staat er, wanneer zijn tak teder wordt, en dat gebeurt in de dagen aan het einde van de 70ste week van Daniël, dus net er voorbij dan, hè, dan begint die tak teder worden, dan komt de vijgenboom tot leven, of moet ik zeggen, dan komt de Joodse staat tot leven, want dat was oorspronkelijk de bedoeling. Niet een dood lichaam, uit vers 28, niet een ongelovige Joodse staat, maar een Joodse staat waar leven in is, naar bijbelse en goddelijke norm, een wedergeboren volk, om zo te zeggen, Nicodemus. Dus leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, dan is het voorjaar, dus lente. Zo weet gij dat, het is waarschijnlijk trouwens ook letterlijk lente, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat is weer een ander verhaal, spring namelijk. En dan spruiten, is Engels, spring. Dan spruiten, springen, de knoppen weer open, want dat is het feitelijke. Of in het Hebreeuws mag ook hoor, dan is Pesach. Verbasterd tot Pasen, dat betekent allemaal hetzelfde. Spring, springt open, breekt open, het gaat vrucht dragen enzovoorts. Dus alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen, al die dingen die hier beschreven stonden, tot en met het bijeenvergaderen, of in ieder geval tot in het bijeenvergaderen van de uitverkorenen, maar dan zijn we dus op zijn minst een paar dagen voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer gij al deze dingen En niet willekeurig welke dingen. Niet het ontstaan van het sionisme, niet de Eerste Wereldoorlog, niet de Tweede Wereldoorlog, niet de Holocaust, niet de oprichting van de Joodse staat, niet de Zesdaagse Oorlog, wat hebben we nog meer ook alweer, niet de Yom Kippur Oorlog, ook niet het verbond wat 3 weken geleden inmiddels min of meer gesloten is of zo. Het heeft er allemaal niks mee te maken, wanneer, want dat stond hier allemaal niet, toch? Wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is. Voor de deur. Maar het probleem is dat als men, wij wie dan ook, hè, ik dan vooruit, dat ik op mijn eigen tenen ga staan, als ik denk dat de 1000 jaren beginnen aan het einde van de 70ste week van Daniel, dan klopt het hier niet meer, want hier ben ik voorbij de 70ste week van Daniel en dan staat dat het nog beginnen moet en dat het er nog niet is, maar dat het nabij is. Terwijl ik altijd dacht dat het dan al begonnen zou zijn. En als ik aan dat laatste vasthoud dat de 1000 jaren beginnen aan het einde van de 70ste week van Daniel, dan ben ik gedwongen deze schriftplaats over zo weet dat het nabij is, enzovoort, ben ik gedwongen deze schriftplaats ergens hiervoor toe te passen. En dat is wat dus ook inderdaad dan gedaan wordt. Dan zegt men, nou ja, deze dingen, dat is dan bijvoorbeeld de oprichting van de Joodse staat. Ooit geweest, 1948 of zo, hè. Maar vergis u niet, er was niks nieuws, want die andere data die ik noemde, of gebeurtenissen die ik noemde, heeft men daar ook voor gebruikt. Hè? Men zag wat gebeuren en nou zou het dan binnen 1 generatie, volgende vers, binnen 1 geslacht, zou dan alles gebeurd moeten zijn. Want dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. En omdat het gewoonlijk altijd langer duurde dan 1 generatie, is de interpretatie van geslacht met generatie inmiddels niet meer populair. En dan zegt men, geslacht zal wel zijn, ja, dit volk zal geen zins voorbij gaan. Want in hun gedachten is de generatie al lang voorbij. Zie, het kwam niet uit, dus verandert men de interpretatie. Nou goed. Maar zo moeilijk is het niet. Wat er staat is gewoon, wanneer je al deze dingen zult zien, inclusief de verschijning van de Zoon des Mensen, inclusief het bijeenvergaderen van Israël, niet in onze dagen, zeker niet onder het sionisme, want dat is dood. En in ongeloof. Maar het bijeenvergaderen van Israël of van het Joodse volk door de Heer zelf, en dat is tot nog toe niet gebeurd, dat gebeurt namelijk op grond van hun bekering en die heeft nog niet plaatsgevonden. En dat kan ook niet plaatsvinden voor het einde van de 70ste week, want daar vindt de officiële bekering van Israël plaats, doordat het overblijfsel uit Jeruzalem, in Jeruzalem, de naam des Heeren aanroept. Waarna hij dan verschijnt, maar niet in, maar voor Jeruzalem. Zodat ook zij vervolgens Jeruzalem zouden verlaten. Nou goed, nog een keer. Wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is. Het staat voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht. En ik zou niet weten waarom men niet gewoon zou vasthouden aan de traditionele verklaring. En generatie dus. Het is altijd populair geweest, die verklaring, meest voor de hand liggende. Dit geslacht, het gaat immers over tijd. Hoe lang duurt het? Wanneer zal het zijn? Nou, als dit gebeurd is, dan duurt het nog hooguit, wel te verstaan, hooguit 1 generatie. En als het zou betekenen, dit volk zal niet uitgeroeid worden voor het, ja, dan punt 1. Heeft het vers geen betekenis meer in de context waarin het staat? Want dat was de vraag niet. De vraag was, wanneer zal het zijn? Dus we zoeken zoveel mogelijk markante gebeurtenissen en eventuele tijdsaanduidingen. En in de tweede plaats, dat dit geslacht geenszins voorbij zou gaan, dat weten we natuurlijk, want Israël is eeuwige zaligheid beloofd. Zodat het dan helemaal niks meer betekent en niks toevoegt aan wat we natuurlijk op grond van andere uitspraken in de schrift allang wisten. Kortom, dan betekent het helemaal niks meer. Dus als het al wat betekent, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, dan moet het betekenen, deze generatie zal geenszins voorbij gaan. Er is gewoon niks anders over. Dus, deze generatie zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En daarmee wordt in ieder geval gezegd dat deze generatie niet voorbij zal gaan totdat de voleinding der aion, de voleinding der eeuw, uit vers 3 bereikt zal zijn. 1 generatie. Dus dat is deze generatie. Blijven we er hier maar gewoon ergens tussen. Maximaal. Maximaal moet er dan nog bij, hè. Maximaal 1 generatie. Waarna het iets moeilijker gaat worden, maar hier zijn we aan het eind van het verhaal, want daarom is de vraag beantwoord. Wanneer zal het zijn? De voleinding der eeuw? Dat is nu beantwoord. Dat wil zeggen, gerekend vanaf het midden van de 70ste week krijg je die verwoesting en daarna Na de 70ste week de verzameling van Israël, en er is één generatie, totdat het koninkrijk van de zoon van David, maar in het bijzonder de zoon van Adam, gevestigd zal zijn over alle volken. Dan is daar het lang beloofde Messiaanse Rijk, bijgenaamd Koninkrijk Gods, bijgenaamd Koninkrijk der Hemelen, of hoe het maar heten mag. Daarna wordt het dus nog iets moeilijker, want de vraag was, wanneer zal dat zijn? En daarna werden allemaal tijdsaanduidingen gegeven, het midden van de 70ste week, het einde van de 70ste week, dan één generatie. En daarna gaat vers 35 nog wat verder, want daar staat, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Alles gaat voorbij, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan, doch van die dag, en dat is een belangrijk vers, in de praktijk gewoonlijk, om wat er niet staat. Even kort dan. Doch, dat gaat om een tegenstelling. Doch van die dag dus in tegenstelling tot alle andere dagen, tenzij anders vermeld. Doch van die dag in tegenstelling tot alle andere dagen, want dat betekent die uitdrukking zo, doch van die dag en die uren, en uren betekent ook maar gewoon tijd hoor. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. Waarna de vraag is, wat is die dag? Welke dag is dat? Nou, het moet een dag zijn anders dan al die andere dagen. En over welke dag hebben we tot nog toe dan niet gehad? De zogenaamde jongste dag, inderdaad, de zogeheten jongste dag, ja. De dag waarop hemel en aarde vergaan zullen. Want uiteindelijk is het zo dat het einde der eeuw tot stand komt doordat de God deze eeuw gebonden wordt. Dan beginnen de 1000 jaren. Maar u en ik weten dat Openbaring zegt dat na 1000 jaren, want dat is die 1000 jaren, dat is het binnen van Satan, dat na die 1000 jaren Satan alsnog wordt losgelaten, waarna je theoretisch de vraag kunt stellen, ja, is dan de tegenwoordige eeuw eigenlijk wel beëindigd of niet? Nou, volgens de schrift is hij officieel beëindigd bij de aanvang van de 1000 jaren. Het neemt niet weg dat na de 1000 jaren nog een stukje van de tegenwoordige eeuw als het ware weer voortgezet wordt op een of andere wijze. Niet volle 100%, ik zei uitdrukkelijk op een of andere wijze. Satan wordt namelijk weer losgelaten, zal de volkeren verleiden. Maar goed, er staat hier allemaal niet bij. Zodat nog een ander einde van de eeuw, een tegenwoordige eeuw, genoemd wordt. Dat is namelijk die van de jongste dag. Want dan komt een definitieve einde, niet alleen aan de heerschappij van Satan, maar zelfs aan heel deze oude schepping. Doch wanneer dat zal zijn, nou, die dag en die uren weet, tot op dat moment in elk geval, van die dag en die uren weet niemand. Zodat de uitdrukking, doch van die dag en die uren weet niemand, in de praktijk het tegenovergestelde betekent van wat er meestal van gezegd of gedacht wordt. Want gewoonlijk wordt het vers geciteerd zo van, ja, maar we weten niet wanneer de opname van de gemeente plaatsvindt, want er staat, van die dag en die uren weet niemand. Maar het vers zegt het tegendeel van wat men van wat het verondersteld werd te zeggen. Want als er staat van die dag en uren weet niemand namen van de jongste dag, dan impliceert dat van die andere dag en uren zijn er die het weten. Dan heb ik het nog heel voorzichtig gezegd. Bovendien, de Heer zelf heeft in het voorgaande gedeelte uitgebreid uiteengezet wanneer bepaalde zaken zouden plaatsvinden, bepaalde gebeurtenissen zouden plaatsvinden. Zodat de uitspraak die dag en uren weet niemand juist heel in bijzonder niet van toepassing is op de dagen van de wederkomst, maar wel van toepassing is op de jongste dag. Maar u en ik weten dat denkelijk, zeker het grootste deel van degenen die zich christenen noemen, geen onderscheid kennen tussen de jongste dag en de dag van de wederkomst van Christus. En daar komt het verhaal vandaan. Heb je dat? Mensen praten over de wederkomst van Christus, ze bedoelen de jongste dag. Ze praten over de opname van de gemeente, ze bedoelen de jongste dag. Ze praten over een oordeel over de volkeren en ze bedoelen de jongste dag. Maar het was heus elke keer wat anders. En van die dag en die uren weet niemand, nou ze kennen maar één dag. Alleen nog maar de jongste dag in de toekomst, dus dat moet hem zijn. En dus is dat de wederkomst en alles en dus kan je niet weten. Maar dat is niet wat de schrift zegt. Bovendien staat er niet, van die dag en die uren kan niemand weten. Dus staat toch van die dag en die uren weet niemand. Zodat het nog wat zwakker is, ook nog, hè, wat er staat. Hè. Het zal best kunnen dat er inmiddels wel zijn die dat weten namelijk. Wanneer de jongste dag is. Begrijp je me goed? Ik heb geen idee hoor. Echt niet. Maar in ieder geval duurt het nog minstens 1000 jaar. Dus we komen een beetje in de buurt. Maar deze tijdrekening wordt dus gewoon gegeven. En dat betekent dat als die periode van het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren één generatie is, dan kan ik voor het gemak ook wel zeggen, dan valt die 70ste week ook nog wel binnen die ene generatie. Zo ongeveer, want we kijken bij een generatie niet op een paar jaar uiteraard. En dat betekent dat in de praktijk binnen één generatie vanaf de opname van de gemeente tot aan het 1000, de hele periode zich afspeelt van de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren. Niet één generatie, sommigen zeggen weer duurt één generatie. En dan krijg je van die boeken in omloop waarin dan aangekondigd wordt dat in 1982, maar hoe lang is dat nou geleden, de opname van de gemeente zou plaatsvinden. Of was het 81? 81. We noemen geen namen. Een beetje gênant om dat te doen, maar zo is het nou eenmaal, hè. Rekenen ze vanaf 1948 oprichting van de Joodse staat, dan één generatie. Maar de oprichting van de Joodse staat was niet deze dingen hier uit Matteüs 24. Dan één generatie, 40 jaar erbij, kom je in 1988. En dan 7 jaar eraf, om een of andere reden weet men dat men ergens 7 jaar af moet trekken om te komen bij de opname van de gemeente. Maar het is een heel paniekerige manier van doen dan. En dan kom je bij 1981. En toen bleek er ook nog een constellatie te zijn, van planeten. Conjunctie. Maar in ieder geval een conjunctie van planeten. En dat in 1981, dus dan moet de opname plaatsvinden. Alsof in de Bijbel staat dat het zo in elkaar steekt. Die dingen staan niet in de Bijbel en de redenering komt niet uit de Bijbel. Raakt sowieso kan nog wel. Kijk, en daarom wijs ik zo nauwkeurig op deze profetie. Lees nou wat er staat en lees er niet iets in wat er niet staat. Want dan ontstaat alleen maar paniek. Gewoon vasthouden aan de schrift en het is geen enkel probleem. Echt niet. Nou goed. Waarna ik Matteüs 24... Nee, nog, ik sla hem nog niet weg. Waarna bovendien in de rest van Matteüs 24 en 25 gesproken wordt, kennelijk over de periode waarin Israël wordt terugverzameld, die generatie namelijk die aangekondigd wordt. En er wordt gezegd, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de toekomst. En toekomst is niet wederkomst, maar aanwezigheid. Dat is ook al zoiets, hè? Toekomst van Christus is niet één dag, maar is een hele periode. Al zo zal het ook zijn in de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Nou, dat is dus sinds zijn verschijning op de olijfberg. Want in die dagen zal men zijn etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, met respect voor de vertalers die dat zo netjes vertaald hebben dat niemand meer begrijpt waar het over gaat. He? Etende en drinken, trouwende en ten huwelijk uitgevende, daar was het dan maar. Maar goed, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en zij bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Aan het eind van deze periode van de toekomst van de Zoon des Mensen, wie wordt er dan dus weggenomen? Ongelovigen. Zodat je maar weer ziet dat ook deze versen niet spreken over de opname van de gemeente. Hier staat, net als in de dagen van Noach, is het in de dagen van de Zoon des Mensen. Aan de ene kant is er redding. Aan de ene kant wordt er gebouwd aan de ark en wordt er gepredikt. Noach, de prediker der gerechtigheid. Het evangelie wordt gepredikt in die dagen. Maar men gelooft het niet, niettemin, er komt een dag, deze dag namelijk hier, einde van die bedeling om zo te zeggen, er komt een dag waarop de Heer alle ongelovigen van de aarde, voor zover ze er nog zijn, overigens, maar waarop hij alle ongelovigen van de aarde zal wegnemen om de eenvoudige reden dat op aarde zijn koninkrijk 100% gevestigd is en tenzij men wedergeboren is, zal men dat koninkrijk uiteraard niet ingaan. En dat is ook wat hier staat. Ze bekenden dat die tot de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Al zo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, als dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal genomen, want meer staat er niet. Voor degene die Grieks lezen, de staat zal, voor die hoef ik het trouwens niet te zeggen, er staat niet aangenomen, er staat een woord wat in de praktijk dikwijls de betekenis heeft van gevangen nemen, arresteren namelijk. De een zal genomen worden en de ander zal niet ver. Maar de vertalers hebben het duidelijk willen maken. Maar zal gelaten worden En als ze consequent zouden vertalen, ik ben er tegenstander van om concordant te vertalen, maar als we het zouden doen hier, zou hier niet het woord laten of verlaten staan, maar zou hier staan het woord vergeven, want dat is hetzelfde. Dat woord staat hier. Hetzelfde woord vergeven als in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeven betekent namelijk laten. En niets aan doen, met rust laten. En niet in porren, gewoon laten. Laten rusten dus feitelijk. En het zal duidelijk zijn waar het hier om gaat. De een wordt genomen en de andere wordt gelaten. Als men het zo vertaalt, het was geen probleem. Want we weten wie er genomen werd in de dagen van Noach. En we weten ook wie er gelaten werd. Want aan het eind van het verhaal waren Noach en de zijnen gelaten. Die waren nog op aarde namelijk. En de anderen waren genomen. Weggenomen namelijk. En dat is wat het zegt. Zodat je in deze verse niet moet lezen over de opname van de gemeente. Punt 1, het is precies het tegenovergestelde. Punt 2, het valt in een heel andere tijd. Goed, nou dan laat ik het. En daarvan staat dat de Heer komt als een dief in de nacht enzovoorts. In ieder geval voor degene die slapen. Vanzelfsprekend. Want er staat, waak dan, want gij weet niet in welke uur uw Heer komen zal. Nou, je kunt gewoon uitrekenen hoor, wanneer de Heer komt. Want ook deze periode wordt in de Bijbel aangegeven. Hoe lang is het? 33 jaar namelijk, maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar ongeveer in ieder geval weet men, kan men het ook weten, want het is een generatie. En als er staat, waak dan, want gij weet niet in welke uren de Heer komen zal, dan staat het dus niet, gij weet niet in welke uren de Heer weer komen zal. Want dat staat er niet. Wat er wel staat is, waak dan, want gij weet niet. Waarna de vraag is, waarom weten ze niet? Nou, waarom weten ze niet? Omdat ze niet kunnen rekenen. Jawel, maar omdat ze slapen. Overdracht, dan interesseert er niet, gaat aan hen voorbij. Ze willen niet weten. Net als in onze dagen trouwens, volgens 1 Thessalonicenzen 5. Het is dag, zegt de apostel, laat ons dan waken. Maar als we slapen weten we sowieso niks. Dat is wat hier ook staat. Want in die dagen kan men net zo goed weten wanneer het een en ander gaat gebeuren. Want vergis je niet, die periode begint wel met dat de Heer verschijnt of zijn voeten zet op de Olijfberg. Maar dat is niet het eind van het verhaal, dat is het begin van het verhaal. Het eind van het verhaal is dat hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Maar dat is wel 33 jaar later. Wanneer hij definitieve oordeel brengt, definitief zei ik. Want oordeel brengt hij 33 jaar lang, maar het definitief en dus uiteindelijk oordeel brengt over de volkeren, waarbij ook de laatste ongelovigen van de aarde zullen weggenomen worden, waarbij Babel verwoest wordt ter gelegenheid van de slag bij Armageddon, want nou ga ik het lekker snel zeggen, ter gelegenheid van de slag van Armageddon enzovoorts. Maar in die dagen is Jeruzalem al lang herbouwd natuurlijk. Die dagen zijn dat. En die worden beschreven, nou niet meer in Matthäus 24, maar inmiddels in Matthäus 25 vers 31. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heiligen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Heb u dat? Daar is pas de troon. Dat was in 24 vers 30 nog niet. Maar het is wel degelijk dezelfde redenvoering hoor. Het verhaal gaat gewoon door. Maar in 25 vers 31 zit hij op de troon. Dan zal hij voor hem verzamelen al de volken, niet alleen de uitverkorenen, namelijk Israël, maar alle volken. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En dan staat er in vers 34, als dan zal de koning, niet de vorst, bij Messias de vorst werd afgesneden, weet u nog. Maar hier is de koning, als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn. En dan zit hij dus op de troon. In ieder geval ook op aarde. Maar dat kan nooit het einde van de 70e week van Daniel zijn, want dan is Jeruzalem verwoest. En als er al een troon zou staan in Jeruzalem, is die ook verwoest. Kortom, we zijn hier inderdaad een generatie, dan wel 33 jaar verder. Eén ding wat ik nog per se wel even wil noemen, is de profetie van Joël. Omdat dat de sleutel oplevert vervolgens tot een heleboel andere profetieën. Waar gesproken wordt over het aanbreken van het nieuwe verbond. In ieder geval, waar gesproken wordt over de uitstorting van de Heilige Geest, maar daarmee begint het nieuwe verbond. En voor de goede orde, als een mens vandaag tot geloof komt, ontvangt hij die Heilige Geest en vanaf dat moment leeft hij onder het nieuwe verbond. En dat betekent dus dat deze profetie over het aanbreken van het nieuwe verbond en de uitstorting van de Heilige Geest, dus dat die profetie al toegepast wordt sinds de dagen van in ieder geval Handelingen 2. Nou, Handelingen 1 eigenlijk, maar goed. Maar in ieder geval sinds de dagen van Handelingen 2. Dat is wat Petrus trouwens ook zegt dan in Handelingen 2. Want hij citeert deze profetie. Maar moet duidelijk zijn dat de profetie in zich heel pas op Israël als zodanig vervuld zal worden. Uiteindelijk, Jozef ook, aan het einde van de 70ste week. Officieel, over het volk. En dus staat er, daarna, vers 28 van Joël 2. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zoon en dochteren zullen profeteren, uw ouders zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En dan staat er, ik zal wondertekenen geven in de hemel en op aarde. Bloed en vuur en rookpilaren, daar heb je oorlog en aardbeving. Is het mijn vraag? Maar in elk geval, vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed, maar dat betekent dat hij ook verduisterd wordt. Dat kan niet missen, dat is nou eenmaal zo, hè. Als de atmosfeer vuil is, als de lucht vuil is, en er staat een maan aan de hemel, is hij rood gekleurd. Dat is nou eenmaal zo. Dus als die verandert in bloed en dus bloed rood wordt, komt dat inderdaad doordat een deel van het licht van de maan dan verstrooid wordt in de atmosfeer. En daarna zie je dus alleen het rode licht nog. Zo zit het gewoon. Er is bijzonders aan. Van de zon zie je dat trouwens ook. Bij, zon en maan beide. Bij, eventueel bij opkomst en bij ondergang. Want dan moet het licht verhoudingsgewijs een langere weg door de atmosfeer afleggen. Waardoor hetzelfde effect bereikt wordt. Namelijk, licht wordt verstrooid. Aan de blauwe kant van het spectrum eerst. En hou je dus het rood over. Vandaar dat als het een beetje wil. De zon rood is. En alles eromheen blauw. Want de blauwe is verstrooid. En het rood nog net niet. Nou goed. Dus het is gewoon hetzelfde als verduisteren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Pas nu mag ik dit eigenlijk opschrijven, dag des Heren. Want Matthäus 24 zei, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal schijnen. Ik schreef teken altijd een schijnend zonnetje bij, zo. Maar goed. Zal de zon verduisterd worden. Dus terstond na de verdrukking van die dagen. En Joël zegt, dat gebeurt voordat de dag des Heren begint. Maar dat hadden we al vermoed. Op grond van 1 Thessalonicense 5. De dag des Heren komt, maar eerst op naam van de gemeente. Dan vrede en geen gevaar. Dan haast de verderf. Maar de dag des Heren zou komen, dus dat kan er dan alleen nog maar achter staan. Er stond het dus al. Maar als je het netjes doet, dan neem je dus Matthäus 24 naast Joël 2. Matthäus 24 zegt, er stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Schitterende tijdsaanduiding. En Joël zegt, de zon en maan en sterren zullen verduisterd worden. En dan begint de dag des Heren. Dat heb je keurig op een rij. Dus de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Waarbij ook uit deze profetie meteen blijkt dat dit schema klopt. Want anders hebben we vragen. Hoe kan het namelijk dat aan de ene kant gesproken wordt over het uitgieten van geest, over alle vlees en in ieder geval over Israël als zodanig, terwijl aan de andere kant gesproken wordt over die grote en vreselijke dag des Heren die komt. Volgens het eerste deel is Israël dan tot geloof gekomen, want anders kan de geest niet ontvangen. En volgens het andere deel zou dat niet kunnen, want het is kennelijk grote verdrukking. Daar gaat het immers over. En hoe rijm je dat met elkaar? Nou, heel eenvoudig. Dat ligt ook niet gelijktijdig. Dat ligt na elkaar. Je krijgt eerst dat Israël door verdrukking inderdaad gebracht wordt uiteindelijk tot bekering en daardoor tot geloof. Dan wordt aan hen uiteraard de geest gegeven. Dat kan niet missen. Dat gebeurt bij ons ook vandaag. Dat blijft gewoon zo. Wie tot geloof komt, ontvangt de Heilige Geest enzovoorts. Maar als het officieel met het volk gebeurt, is dat het einde van de 70ste week van Daniël. Maar dat is tegelijkertijd het begin van die grote en vreselijke dag des Heren. Niet in verband met Israël, Niet voor zover het over Israël komt als oordeel, want dat is al geweest. Maar voor zover het komt over de overige volken. En dat is precies waar het volgende hoofdstuk van Joël over spreekt. Over de situatie van de volkeren namelijk, die tot bekering gebracht zullen worden. Aan de ene kant door het evangelie, aan de andere kant inderdaad eveneens door verdrukking of oordelen die over de volkeren zouden komen. Bovendien, ik lees weer 2 vers 34, de zon zal duisternis worden, de maan bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Het gaat om de komst van de dag des Heren. En dan staat er, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen. Nou ja, die zal die geest ontvangen uiteraard, volgens de voorgaande verzen. Staat trouwens meerdere malen in het Nieuwe Testament dat zo is. Dus dat is niks nieuws, hè. Het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Jawel, maar dan komt weer specifiek tijdsaanduiding. Want op de berg Sions en te Jeruzalem, of namelijk te Jeruzalem, ik denk dat dat erbij staat, omdat anders weer meteen die berg Sion overdrachtelijk geïnterpreteerd wordt, weet je wel. Dat is de hemel of weet je veel wat. Nee, de berg Sion, dat is inderdaad te Jeruzalem, letterlijk dus. Op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heer gezegd heeft, waar dan? In Zacharia 14 natuurlijk. Want daar zou de Heer heeft zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat valt samen, zoals we al gezien hebben in Matthäus 24, met verduistering van zon en maan. Maar bij diezelfde gelegenheid zou de Olijfberg scheuren, weer Zacharia 14. En nu Joël 2. Joël 2 zegt, er zal ontkoming zijn te Jeruzalem. En als je dat letterlijk leest, betekent het dus dat men zelfs uit Jeruzalem zou kunnen ontkomen. Maar in ieder geval ontkomt aan die dag des Heren en aan het oordeel. Nou, dat klopt dus precies. Past volledig in elkaar. Op de berg Sion, het Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, of het overblijfsel, die de Heer zal roepen, want de gedachte is inderdaad dat die termen ontkoming en overblijving twee van de vier synoniemen zijn die in de Bijbel gebruikt worden tot ter aanduiding van het overblijfsel. Die minderheid namelijk, want dat betekent het ook altijd, die minderheid die inderdaad uiteindelijk tot geloof komt en het koninkrijk zal binnengaan. Waarmee tegelijkertijd het vers een uitgebreide verwijzing geeft dus naar het boek Jesaja. Want in Jesaja is dat een van de hoofdthema's. Dat weliswaar heel Israël behouden zou worden, maar het is maar een overblijfsel. Zoals Paulus het trouwens later becommentarieert in Romeinen 9, als ik me goed herinner. Dat wil zeggen, wel heel het volk, maar in de praktijk is dat niet zo'n groot volk. Het is slechts het overblijfsel. Dat zal overblijven en zal ontkomen, want dat is een van de synoniemen dan. En dat gebeurt inderdaad tamelijk letterlijk. En dan zegt het volgende vers, want ziet in die dagen en te die tijd als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden. Dat klopt, want in de 70ste week is het als het ware nog gevangen. Zelfs letterlijk, want men kan het land niet uit, vanaf het midden van de 70ste week, zelfs heel letterlijk gevangen. Maar er komt een keer in, dat wil zeggen, men kan eruit in elk geval aan het einde van de 70ste week, als men tot die tijd in ieder geval overgebleven is. Hè. Men kan eruit, maar daarna zal de Heer zijn volk terugverzamelen naar dat land en eventueel naar die stad. Dus dan zal de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal veranderd worden, zal een kering komen. Dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En ik zal met hen al daar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat ze onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. Nou, dat een beschrijving is van de periode na de 70ste week, dat staat hier feitelijk heel concreet. Het is als die gevangenis van Juda en Jeruzalem gewend is, als er een keer in gebracht is, dat kan alleen maar zijn na de 70ste week of aan het einde daarvan. En het kan nooit zijn in de 1000 jaren, want in de 1000 jaren worden de heidenen niet vergaderd om hen onder het oordeel te brengen. Integendeel, dan degenen die onder oordeel zouden moeten komen, die zijn dan al geoordeeld. Dat zijn de bokken uit Matthäus 25, immers. Zodat ook dit zich afspeelt, wat hier staat, speelt zich af na de 70ste week van Daniël. En voordat de 1000 jaren aanvangen. Later in het hoofdstuk wordt trouwens nog een keer die tijdsaanduiding genoemd. Want er wordt weer geschreven, dacht ik, over de zon, maan en sterren die verduisterd zouden worden. Omdat die gebeurtenis in vers 15 van hoofdstuk 3, inderdaad. Omdat die gebeurtenis inderdaad de grote keer, de wending in de heilsgeschiedenis, in de geschiedenis van de volkeren, markeert. Hè? Dat is wat er gebeurt. Zon, maan en sterren verduisteren. Betekent, nu gaat het gebeuren. Nu gaat God zich actief bemoeien met de gang van zaken op aarde en in verband met zijn koninkrijk. Nou, daarna hebben we nog profetieën genoeg natuurlijk die hier met groot gemak zo naast te leggen zouden zijn. Bijzondere, vooral ook in verband met de opname van de gemeente, zouden we ernaast moeten leggen 2 Thessalonicenzen. Omdat daar inderdaad gesproken wordt over dag des Heren. Niet in de Statenvertaling, zeg ik er vast bij, want daar staat helaas dag van Christus. Maar dat is een misverstand. Dat moet gewoon zijn dag des Heren. Nieuwere vertalingen geven dat ook keurig. En er wordt ook gesproken over de volgorde waarin het zou gebeuren. Want daar staat de dag des Heren komt niet voordat eerst... Maar we weten wanneer de dag des Heren komt. Einde van de 70ste week. Dat stond na de verdrukking van die dagen. Maar er staat, die dag des Heren komt niet voordat eerst de grote afval komt en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, of hoe je dan maar heten mag. En die wordt niet geopenbaard voordat eerst die wederhalder uit het midden is weggenomen. En volgens het opschrift boven het hoofdstuk moet dat de gemeente zijn. Zodat de volgorde is opname van de gemeente, de openbaring vervolgens van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Hij is vermoedelijk één van de 2 partijen in dat verbond. Helemaal duidelijk is het mij niet. Het zou het beest kunnen zijn zoals dat in de toekomst zou verschijnen. De machthebber over de volkeren, de Filistijn, zou ik dan maar zeggen. Maar het zou net zo goed de leider van Israël kunnen zijn in die dagen. Dat weet ik niet, kan ik daar niet uit opmaken. Maar het maakt me ook niet zo geweldig veel uit. Waar het om gaat is, eerst de opname van de gemeente, de wederhouderwet, dan wordt openbaar de mens der zonde en de zoon des verderfs enzovoorts. En die zal verdaan worden door de adem van de mond van de Heer Jezus. Maar je hebt daar keurig de volgorde. Eerst dus de opname van de gemeente, dan pas de verschijning van die figuur, zal ik dan maar zeggen. En meer is daar niet aan de orde in dat schriftgedeelte. Heel de gedachte daar is dat wij, naar de mens gesproken, met al deze gebeurtenissen niks te maken hebben. Dat is niet wat wij verwachten. Wij hebben maar 1 hoop, een zalige hoop, de wederkomst van Christus, maar niet op de troon. Ook niet op de Olijfberg, maar nog hoger, op de wolken. Want er zit een schitterend schema in, hè. Dit gaat over de wolken des hemels. Ik kan geen woordjes spelen, maar dit is ongeveer een wolk, zo, hè. Woordjes, en dit is een berg, en hier staat de troon. Want zo teken ik dat meestal, zo. Dan teken ik zo'n beetje zo'n stoel, zo. Hè? Je komt eerst in de lucht, hè. Zet de berg verkeerd? Ook zet de berg verkeerd. Dan moet ik de berg maar even verzetten. En met een beetje geloof moet dat lukken. Ja, ik moet met een beetje geloof moet dat gelukken. Hier moet hij staan, dankjewel. Dus eerst in de lucht voor de gemeente. Dan iets lager op de berg, daar moet ik wezen. Voor navigeren is nooit mijn sterkste zijde geweest. En dan op de berg voor Israël en dan op de troon. Dat is nog lager dus in verband met de volken. En dat dat een bijbelse systematiek is, lijkt me duidelijk, hè? Toch? Eerst de gemeente, dan Israël en de volkeren. Gemeente op de wolken, Israël op de berg, de volkeren op de troon in Jeruzalem. Maar goed, verder hoef ik niks te demonstreren, want verder zal echt blijken dat alle profetieën, dat meen ik echt, dat alle profetieën met tamelijk groot gemak te plaatsen zijn, wat er ook gezegd wordt, dus ook al staat er geen enkele tijdsaanduiding bij, zijn we groot gemak te plaatsen in dit schema. En als je niet duidelijk weet of een stukje hier, daar of daar hoort, dan doe je het andersom. Dan kijk je waar het per se niet kan en zo kom je er ook altijd uit. Dus echt waar, dat werkt. Al moet je voorzichtig zijn, want je bent niet met een puzzel bezig, maar je bent bezig met het woord van God. Toch? Het is niet een tijdverdrijf of iets dergelijks. Het is niet een leuk kunstje of een hobby. Het is het woord van God. Wij zouden er zuinig op moeten zijn en voorzichtig met conclusies trekken. Maar niettemin, wij worden opgeroepen om dat woord te onderzoeken. In de eerste plaats. In de tweede plaats, om al de woorden Gods te geloven en te onderzoeken. Daar staat er nog veel vaker. Ik heb het van de week eens nageteld namelijk. Er staat een paar keer dat we de schrift zouden onderzoeken, maar er staat veel vaker dat we heel de schrift, al de schrift, zouden geloven in de eerste plaats en vervolgens onderzoeken. En verder staat er dat we daar niets aan af zouden doen. Dat is natuurlijk hetzelfde als heel de schrift, alles. En verder staat er ook dat we er iets bij zouden bedenken. Want in beide gevallen leidt het tot schade voor onszelf. In elk geval. Dus dat als waarschuwing. En zolang we heel de schrift niet kennen, en niemand van ons kent heel de schrift, zouden we natuurlijk wel enigszins voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies. Maar aan de andere kant, er zijn zoveel dingen die zijn zo duidelijk in de schrift, dat we niet hoeven te zeggen, ik denk dat het zo is, maar dat we gewoon concreet kunnen zeggen, zo is het, want de schrift leert het. En voor anderen geldt, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. En daar staat niet alleen in Lucas 24, woorden van gelijke strekking, vinden we feitelijk heel de Bijbel door. Nou goed, daar zullen we het bij laten en we zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u voor dat grote voorrecht dat we mogen wandelen in het licht. Dat we niet alleen kinderen des daags en des lichts geworden zijn, maar inderdaad mogen wandelen in het licht van uw woord, in het licht van het evangelie van Christus en in het bijzonder ook in het licht van het profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat u ons hebt opgeroepen om daarop acht te geven. Dat u ons zegt, veracht de profetieën niet. En dat we inderdaad onze gedachten mogen bepalen bij dingen die nu weliswaar geen grote rol spelen in ons leven, maar dingen die in ieder geval verband houden met uw toekomst en ook met de onze. Wij danken u daarom, Vader, dat u onze aandacht, onze gedachten afleidt van omstandigheden om ons heen, van omstandigheden zelfs in ons persoonlijk leven.